Dank u, broeder Littlefield. U mag gaan zitten. Op de een of andere manier lijkt het erop of ik thuis kom. Om terug te zijn in deze lieflijke kleine kerk vanavond. En ik had het grote voorrecht om deze op te dragen aan de Heere, om het werk van de Heere enige tijd geleden. Om hier te zijn bij mijn zeer toegenegen broeder Littlefield en zijn kudde hier, om terug te zijn in het goede oude Cleveland, Tennessee, waar je altijd een fijne, goede, warme handdruk krijgt. Voel me er beslist goed over vanavond. Ik belde op of had contact met broeder Littlefield enige tijd geleden. En hij zei, broeder Branham, hoe dacht u erover om hierheen te komen, om ons opnieuw te bezoeken? Ik zei, goed broeder Littlefield, ik zal dat graag willen doen. Ik ga nu weg, maar wanneer ik terug ben, rond april, zal ik contact met u opnemen. We kwamen terug van Arizona en gingen vervolgens naar Florida en zijn net teruggekomen en ik belde hem die avond op. Hij en zijn dierbare vrouw waren al naar bed gegaan. En ik ben al alle uren op, zoals predikers zijn. En daarom dacht ik, wel, het zal niet te laat zijn om een prediker op te bellen, weet je. Hij is gewoonlijk, zoals gewoonlijk, op ieder moment gereed. En hij was, zijn vrouw nam de telefoon op en hij was bijna al in de armen van Morpheus, weet u. Weet wel, de god van de slaap. Dus hij was... Ik vertelde hem dat ik wilde komen, met de wil van de Heer, voor deze zaterdagavond en de zondagochtend. En het is beslist een groot voorrecht om terug te komen. Ik wil mijn dankbaarheid uiten aan het Stadzicht Motel en het Lehigh Motel voor hun gastvrijheid die ze ook hier aan ons verlenen in de stad. Door zelfs kamers gratis ter beschikking te stellen voor ons. En aan de mensen die bij ons zijn, geven ze kortingen en dergelijke op de kamers. Weet u, dit zou een goede plaats zijn om te wonen. Dat is juist, wanneer zij christenen op die manier behandelen. Het zou een goede plaats zijn om een goede ouderwetse, door God gezonde pinksteropwekking te beginnen, nietwaar? Dat zou het zeker. Toen ik hierheen kwam, zag ik dat hier het hoofdgebouw van de Church of God was. Hier iets verder op de weg. Ik zag dat ze daar aan de rechterkant een groot kampeerterrein hadden. Het was daar een grote plaats. Daarom is het een goede plaats voor een opwekking. Nu, ik heb er pas geleden iets van gehouden door middel van wat studie thuis. Hier de vorige zondag. Ongeveer 3 zondagen hiervoor geloof ik dat het nu is. Ik predikte een van mijn gewone zondagochtenddiensten, slechts 6 uur, weet u daarover. En dat is wat het was, 6 uur, geloof het. Dus ik kan niet eerder dan na 3 uren starten, weet u. En als je dan bent opgewarmd en op gang bent gekomen, weet u, dan kun je niet, weet je niet meer waar je moet stoppen. Er zitten geen remmen op het evangelie, weet u. Je hebt gewoon geen stopplaats. We hadden dus een geweldige tijd. En toen op zondag, ik geloof de laatste zondag, hadden we weer een 3 uur durende onderwijzing over het woord, over de dag waarin we leven en de tijden waarin we leven. Het is geweldig voor ons om te zien hoe de schrift erover spreekt, waar we ons bevinden, om terug te gaan en de profetie naar voren te brengen, te laten zien wat zij deden, wat er precies nu aan de hand is en wat zo spreekt de Heer is voor de toekomst die eraan komt. Zie, en we weten dat het waar is. Het kan nooit falen, omdat het in het woord staat. En het woord is altijd correct. Nu, ik wenste dat we tijd zouden hebben voor een paar avonden, ongeveer 8 of 9 avonden hier in dit lieflijke land, om het te adverteren zodat al de kerken bij elkaar konden komen voor gemeenschap. Maar Dat kunnen we niet doen. Ik ga nu direct hierna naar Canada, bij de Indianen, ver weg in het land. Zeer ver weg. En ik was daar de afgelopen herfst met een kleine zendeling van daar en ik merkte op dat hij kwam uit een fijn thuis, maar zijn armen en hieronder helemaal rondom waren helemaal rood. En ik vroeg wat het was en het kwam door vlooien en bedluizen, omdat ze hem hadden gestoken terwijl hij daar bij de Indianen was. U weet dat je gewoon bij hen moet wonen. In Afrika moest ik eten, wat zij gewoon. Ik had geen idee hoe ik het moest doen en God moest mij werkelijk helpen, dat was alles. Maar je moet het hoe dan ook doen, zie. Dus mensen die aan zendingswerk doen, gaan door heel wat dingen heen die onplezierig zijn. Maar wij moeten alles zijn voor alle mensen, opdat we enigen voor Christus zouden mogen winnen. En ik had zo'n medelijden met Eddie en eveneens voor zijn kinderen en de kleine Eddie Biskel en zijn vrouw, liefde, vrouw uit een fijn, lieflijk thuis. Haar vader bezit een groot bedrijf, is er de directeur van en van alles. En dan delen ze hun leven op zo'n manier uit. Daar is beslist God voor nodig, Brother Littlefield. Dat is een echte opoffering. En ze zijn daar praktisch allemaal katholiek, dus ze brachten het opperhoofd mee en 4 of 5 van de Indianen. En meteen nadat ze in de dienst binnenkwamen, bewoog de Heilige Geest naar beneden en sprak tot deze mensen en genas hen precies daar. En nu zetten ze zo'n beetje die hele kust van boven tot beneden in vuur en vlam. Het zijn vissers van beroep en ze gaan in hun boten en vertrekken. De enige manier waarop je kunt gaan is in de boten. En ze gaan helemaal vanaf Vancouver tot aan Queen Victoria Island. En je gaat in de richting van Alaska, langs die kust, daar naar boven. Daar gaan we heen, daarna komen we terug via de Alaska hoofdweg, via naar Fort St. John en dan naar huis. En nadat we hierheen zijn gekomen om u te bezoeken, gaan we hier naar boven naar Southern Pines. Dat is denk ik de 6e, 7e en 8e of 8e, 9e en 10e juni. En daarna de 11e en 12e bij broeder Bigby. Ik ben er zeker van dat velen van u hem kennen. Ginds in Columbia, geloof ik dat het is. Zuid-Carolina. En dan gaan we daar vandaan naar het Cow Palace in Southgate, Los Angeles, al waar we een grote samenkomst verwachten. En we zijn dus en daarna verder door Californië naar Oregon, Washington en dan naar Anchorage, Alaska. En als we dan terugkomen, zullen we, zo de Heere wil, voor dit najaar zien waarheen de Heere ons leidt. Als er geen speciale leiding is naar iets, zullen we gewoon zaden zaaien, dat is alles, totdat we geleid worden om iets te doen. We vertrouwen er echt op dat u voor ons zult bidden. Nu, uw meest vriendelijke en genadevolle herder heeft mij het voorrecht verleend om in de ochtend de zondagschool te houden. Daarom dacht ik dat we vanavond de basis zouden leggen voor een gedachte voor de gebed voor de zieken en bidden voor de zieken en om 's morgens een zondagschoolles te houden. Nu, dat is fijn wanneer een man zijn preekstoel 2 maal op een rij wil weggeven en zoals nu tijdens deze weekenddienst. God zegene broeder Littlefield. Hij is gewoon een wonderbare christenbroeder. We zien dus naar u uit als u 's morgens geen post van plicht hebt. Wel, bezoek ons dan. Maar ik dacht dat het vanavond goed zou zijn om voor de zieken te bidden. Omdat het kan zijn dat, nu, we hebben het bewust niet overal verteld. Onze kerk is klein. Hij wilde voor een gehoorzaal zorgen. Broeder Littlefield is erg vriendelijk geweest om al de mensen bij elkaar te brengen. En ik zei, broeder Littlefield, ik heb niet genoeg tijd om te blijven. Laten we het gewoon in uw kleine kerk houden. Er is iets met een kerk wat geheiligd is. Ik houd van een kerk. Niet, weet u, als je naar deze gehoorzalen gaat, natuurlijk waarderen ze. Ze zijn fijn en de mensen die ze aan ons geven, de beheerders enzovoort. Maar kijk wat je daar allemaal hebt. Je hebt daar allerlei soorten vulgariteit, allerlei soorten amusement van de wereld. En demonen die daar rondhangen, zie. En het is gewoon een vergaarbak van demonen. En dan, en wanneer je naar een kerk gaat, is de Heilige Geest daar, zie. En daarom is het iets heel anders wanneer je naar een kerk toe komt. Ik dacht hier net even aan. Ik dacht vandaag aan iets, of het was eerder, dat ik iets opschreef nadat ik onderweg was geweest naar Arizona. Over iets wat de Heere mij had getoond wat zou gebeuren. En ik schrijf het gewoonlijk op als ik het niet aan de mensen vertel. Ik zou niet alles kunnen vertellen wat hij in deze dingen laat zien. Maar nu had de Heilige Geest, hier is de Bijbel, dit is zijn huis waar hij verblijft en hier bij u mensen woont. En hij weet dat dit de waarheid is. Ongeveer 6 weken geleden, op een morgen, ik vermoed ongeveer om, ik was onderweg naar Arizona met broeder Softman en broeder Wood, 2 van de beheerders van de gemeente in de tabernakel in Jeffersonville. En ik zag een visioen van een vreemde zaak. Er waren 2 mannen en ze waren beide in een goede conditie en ze waren beide een soort bokser. Ze hadden normale kleding aan, maar ze waren tamelijk goede boksers. Ze wilden vechten. En ze hadden een wrok tegen elkaar. En een van hen... ze waren ergens naartoe gegaan en het zag eruit als New York. Ik kon mezelf daar zien heen gaan, naar arena's enzovoort waar ik veel gepredikt heb. En het zag eruit of daar een klein gat was, ronde plaats zoals dit. Een plek waar ze ingingen en ze begonnen te vechten. En de een doodde de ander. En ik zag iets wat eruit zag als een damp of water. En toen hadden ze iets wat eruit zag als cellofaan dat bij één over zijn voeten werd gelegd. Het werd overal heel stil en het was droevig. Ze hadden gedood. De een had de ander gedood uit vijandschap. En ik dacht wel, ik weet niet precies wat dat betekent, heer. Ik schreef het gewoon op en ik... U weet allemaal wat er onlangs gebeurde. Twee weltergewicht boksers in New York streden met elkaar en de een doodde de ander, zie? En hij is werkelijk goed, nietwaar, dat hij ons deze dingen laat weten. Natuurlijk gaat dat niet. De reden, het zag er niet uit dat het te maken had met de kerk. Daarom liet ik het gaan, echter kort geleden. Ik hoorde er niet eerder over dan kort geleden. En ik dacht, wacht even, ik heb dat in mijn boekje opgeschreven, zie, over die bepaalde zaak. Ik wist niet wat het was, ik zag ze naar beneden stappen. Natuurlijk was dat gat waar ze op die plaats ingingen, de ring waar ze ingingen. Ze vochten de veten uit en de een doodde de ander. Dus... nog een andere feite, beide in dezelfde... Wanneer atletiek en sport daartoe komen, is het de tijd om ze de rug toe te keren. Dat is waar. Nog een geval van Kain en Abel, ziet u, om te zien hoe daar een broeder doodt. Maar we zijn zo blij dat we proberen om broeders terug te herstellen tot het geloof dat eenmaal aan de heilige werd overgeleverd. Nu zijn er mensen die staan en we willen ze niet lang houden. En ik heb hier een schriftgedeelte dat ik wil lezen. En hierbij enige notities met wat kleine commentaren over iets en schriftplaatsen die ik heb opgeschreven waar ik een poosje over zou willen spreken. En als we dat willen, laten we dan onze hoofden eerst buigen voor een woord van gebed. En nu, voor degenen die aanwezig zijn en in gebed gedacht willen worden, zou u even uw hand willen opsteken naar God en zeggen, denk nu aan mij, Heere. Hij ziet iedere hand, deze jonge mensen, jonge meisjes, jongens, jong en oud. We weten allemaal dat we de eeuwigheid tegemoet zien. Onze hemelse Vader, vanavond benaderen wij opnieuw uw troon van genade. Want wij zijn door onze Heer uitgenodigd om te komen, toen hij zei, als u de Vader iets vraagt in mijn naam, dan zal ik het doen. Nu wij weten dat deze woorden waar zijn, daarom komen wij naar de troon der genade, terwijl deze is besprenkeld door het bloed van de Heer Jezus. Die uitriep, Vader vergeef hen. Want, Vader, wij struikelen soms, waarlijk, als wij wandelen, want wij wandelen in een donkere wereld. En het enige dat wij hebben, is het licht van het evangelie, de Heilige Geest om ons te leiden, anders zouden we wegvallen in een donkere eeuwigheid zonder hoop, zonder God. Maar we zijn zo blij dat Gij een weg hebt gemaakt voor degenen die zijn geroepen tot het bruiloftsmaal. En wat een voorrecht is het om vanavond vergaderd te zijn met een groep. Deze mensen die hier nu zitten, die zijn uitgenodigd tot het bruiloftsmaal. Zich kledend, zich gereedmakend voor het aanstaande huwelijk. Daar zijn we zo dankbaar voor. En er is veel nood in het land vanavond, Heer. Een nood in de gemeente. U zag deze dierbare handen en wist van de zaak die achter die hand was. Rust het in het hart. God, zie neer in ieder individueel hart en beantwoord hun verzoek. Dat is mijn verzoek tot u, Vader. Wij danken u voor deze gemeente en voor haar heerlijk voortbestaan. In de tijd van duisternis staat zij toch als een vuurtoren. Een licht dat op een heuvel is geplaatst, dat zijn lichtbundels over het land laat schijnen, opdat bedroefde, zondezieke mensen kunnen binnenkomen om met ons op weg te gaan naar een beter land. God zegen haar voorganger, onze dierbare broeder. En wij bidden voor haar raad van bestuur, de raad van diakenen en voor ieder lid en iedere persoon die hier bij deze mensen verblijft. Voor deze grote kerken hier door het land, de Church of God en haar belangrijke internationale positie, zij beide. En God, wij geloven dat er op een dag een tijd zal komen dat wij één zullen zijn, bijeengebracht in de kracht van de Heilige Geest. Sta toe, Heer, plant nu de zaden in deze vroege regen, zodat wanneer de late regen begint te vallen, het gerijpte evangelie zaden zal voortbrengen. Sta toe, Heer. Zegen ons vanavond, uw onwaardige dienstknecht, als wij proberen een paar ogenblikken te spreken over deze woorden die voor ons liggen. Wij vragen of u ons een samenhang wilt geven van de tekst. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, we zouden willen dat u, of hier, in, met het spreken vanavond, probeer ik rondom het evangelie, de dag waarin wij leven, op te bouwen, het licht van deze dag, voor goddelijke genezing. Want ik geloof dat God zijn geest heeft uitgestort, en dat dit het uur van bevrijding is, voor degenen die dit zoeken. In het boek Jeremia, het tiende hoofdstuk, het tweede vers. Zo zegt de Heere. Leert de weg der heidenen niet. En ontzet u niet voor de tekenen des hemels. Omdat de heidenen zich ervoor ontzetten. Leert de weg der heidenen niet. Nu. En ontzet u niet voor de tekenen des hemels. De heidenen ontzetten zich ervoor. Nu, we zouden willen spreken over het onderwerp de tekenen van zijn komst. Ik heb opgemerkt, speciaal van u, de mensen van de Church of God hier in Cleveland en rondom, ik denk dat het hun kerken zijn die ik onderweg zag, toen ik aan dit onderwerp dacht. Wees gereed, Jezus Christus komt spoedig. Ik denk dat dit een soort slogan onder hen is. Wel nu, wij weten dat God gedurende alle tijdperken heen, altijd, voordat hij iets doet, zal hij eerst de mensen waarschuwen en hun een teken geven van de zaak die naderbij komt. De natuur doet dat zelf. Het weer wordt warmer voordat het lente wordt. Het koelt af voor de winter. En oh, we zouden gewoon door kunnen gaan met te zeggen dat de hele natuur, daarom betaamt het de schepper van de natuur om eveneens een wonder of een teken naar voren te brengen van iets dat op het punt staat te gebeuren. Daardoor maakt het zijn oordelen gerechtvaardigd, omdat u bent gewaarschuwd. Nu, als iemand door een stoplicht rijdt en hij heeft een boete gekregen omdat hij doorreed toen het rood werd, dan weet hij beter. Nu, als daar geen stoplicht is, dan is het de fout van de stad of degene die het stopteken had, had hem daar moeten neerzetten. Maar God zal altijd een waarschuwingsteken geven, zie, voordat er iets gebeurt. En ik geloof met mijn hele hart, nadat ik dit laatste jaar meer dan ooit heb gestudeerd op de naderende Christus, de komst des Heren. Nu, dat is de waarheid of het is niet de waarheid. De Bijbel is juist of hij is niet juist. En ik weet, ik geloof gewoon de Bijbel. Wel nu, God moet de wereld oordelen door iets. En als hij haar gaat oordelen door de kerk, met welke kerk zal hij haar dan gaan oordelen? De katholieke kerk zegt, wij zijn het. De Lutheraan zegt, wij zijn het. De methodisten zeiden, wij zijn het. De baptisten zeiden, wij zijn het. De pinkstermensen zeiden, wij zijn het. En er zijn ongeveer 30 of 40 of misschien 50 heads in dat het, zie, zijtakken ervan. Dus wie is het? Wel nu, er is daar zoveel verwarring, dat niemand nog enig geloof zou kunnen bouwen op deze verwarring. Als u er verward over zou zijn of het meisje waarmee u ging trouwen genoeg dame zou kunnen zijn of niet, dan zou u haar beter met rust kunnen laten, hetzelfde met de man. U moet iets hebben om geloof op te baseren. Niet lang geleden sprak ik met een priester. Hij zei, wel, ik sprak met hem over, hij, van een bepaalde vrouw die naar mijn kerk kwam, had ik haar dochter gedoopt en ze was in een katholieke familie gehuwd en ze wilde katholiek worden. En ze was reeds gedoopt. Daarom vroeg hij mij erover of ik het meisje had gedoopt. En ik zei ja. Hij zei, besprenkelde u haar? Ik zei, ik gaf haar een christelijke dooptie door onderdompeling. Hij zei, weet u, de katholieke kerk deed dat vroeger zo. Hij zei, wanneer? Hij zei, wel, met Jezus Christus en de apostelen. Ik zei, beweert u dat de katholieke kerk was? Hij zei, ja meneer. Ik zei, geef mij een geschiedkundig feit om te laten zien dat de katholieke kerk ooit eerder bestond dan 660 jaar na de dood van de laatste apostel. Ik zei, hier is de Nicea vaderen, de pre-Nicea, post-Nicea, Pembers, 2, Pembers vroege eeuwen, Hyslops, 2 Babylons, Foxe, boek van de martelaren en ook Broadbent's eerste gemeente. De gehele heilige geschiedenis waarvan ik afweet, ligt hier. Laat me één bladzijde zien te eniger tijd. Zie? Hij zei, u probeert te argumenteren vanuit een schriftuurlijk standpunt. Zij, wij maken ons niet zo druk over wat dat is. God is in zijn kerk. Wij zijn de kerk. Ik zei, als u de heilige kerk bent, waarom blijft u dan niet bij wat de Bijbel zegt? Als u zegt dat zij degene waren die de kerk op orde hebben gezet, waarom verandert u het dan? Zei, we hebben rechten om de orde van de kerk te veranderen. God gaf ons het recht. Ik zei, dan als deze apostelen katholiek waren, laten we zeggen dat zij dat waren. Als zij dan de dingen deden die zij deden in orde waren, in de orde die zij daarin hadden, dan kunt u maar beter naar die orde terugkeren. Dat is juist. Ik zei, God is in zijn kerk, meneer. Ik zei, God is in zijn woord. Niet alleen in zijn woord, maar hij is het woord. Juist, hij is het woord. God is het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd gemanifesteerd en woonde onder ons. Precies hier onder ons, het woord van God, het gesproken zaad. Vanaf het begin van de Hof van Eden, toen werd gezegd, ieder zaad zal voortbrengen naar zijn aard. Dat is juist. Toen Eva bedorven raakte, luisterde naar een leugen van de duivel en een verkeerd zaad in de schoot van haar ziel binnenliet, om één verdraaid woord te geloven. U wilt geen enkel woord van God verdraaien, zeg slechts wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat dit en geen profetie is van enige eigen uitlegging. Waarom? De profetie werd gegeven door de profeten en het woord des Heren kwam tot de profeten. Zij legden precies zo uit als het was. En er valt dus niet over te argumenteren. Dan vinden we in Openbaring 21 dat God zei, of in 22 geloof ik dat hij zei, wie zal wegnemen of zich toevoegen aan de profetieën van dit boek? Het is daarom absoluut Gods woord. En de wereld zal geoordeeld worden door dit woord. Daarom willen we het niet verdraaien. We willen het niets meer of niets minder laten zeggen. Gewoon zeggen op de manier hoe het is. En het geloven op die manier. En ik heb ontdekt dat het precies zo zal voortbrengen. Want elk zaad zal voortbrengen naar zijn aard. Nu, als Eva. Nu, zij was er niet ongelovig aan. Ze zocht wijsheid. En de duivel probeert altijd een beetje uitleg, eigen uitleg, een beetje wijsheid toe te voegen aan het woord. Het betekent dit of het betekent dat. Het betekent precies wat God heeft gezegd dat het is. En laten we het precies zo zeggen. En dat maakt het vast. Op die manier geloof ik het. En ik weet dat het waar is, omdat hij het manifesteert en bewijst dat het waar is. Zie? Wel nu, als één kleine verdraaiing van Gods woord iedere dood veroorzaakte, elk verdriet, elke smart, alles, de moeite waar we doorheen gegaan zijn, door slechts één woordje van God te verdraaien, en zij konden er niet mee wegkomen. Het heeft ons 6000 jaar van smart gekost, en zelfs de Zoon van God moest naar de aarde komen om te sterven om het menselijk ras te redden. Iedere oorlog, iedere smart, iedere ongehuwde moeder, alles wat ooit verkeerd is gegaan in de wereld, werd veroorzaakt omdat één persoon ongelovig was. Ze geloofden 99,99% van Gods woord en verdraaide slechts een heel klein deel, een beetje aan het eind, en het veroorzaakte dit alles. Dan zal één verdraaiing ergens, denk niet dat u ooit met minder kunt terugkomen dan met het gehele woord van God. Geloof het, sta erop. We moeten het precies zo zeggen als het er staat. Dus God benadert zijn volk dus met tekenen en wonderen. Nu, leer de weg der heidenen niet. Wel nu, de heiden is in feite, volgens de uitleg, de ongelovigen. Zie? Leert niet de weg van de heiden. De ongelovigen. Blijf bij hem vandaan. Zie? Ga er helemaal niet mee om. Hij is een ongelovige, laat hem getekend zijn als een ongelovige. Kunnen licht en duisternis tegelijkertijd bestaan? Kan het donker zijn terwijl de zon schijnt? Nooit. Welke is het krachtigste? Kan duisternis de zon teniet doen? Beslist niet. De zon doet het duister teniet, zie? Licht. Dat is goed en verkeerd. Dus verkeerd zijn kan dus nooit bestaan in de staat van waarheid. En evenmin kan een leugen bestaan in het aangezicht van de waarheid. De waarheid is altijd hetzelfde. Een leugen draait in het rond en is nog steeds een leugen, zie? Het gaat dus om de waarheid. En leer de weg van de ongelovigen niet. Nu. Als hij een ongelovige is, laat hem dan zijn wat hij wil zijn, maar wees u een gelovige. Heiden betekent ongelovige. Iemand die niet wat gelooft? Oh, hij zegt, ik geloof God. Als u Gods woord niet gelooft, dan gelooft u God niet. Dat is juist. Wie zegt dat hij mij lief heeft en mijn geboden niet onderhoudt, is een leugenaar en de waarheid is niet in hem. We moeten daarom Gods woord geloven. Dat bewijst dat we God lief hebben wanneer we zijn woord geloven. Als u zei dat u van mij hield en niet deed wat ik zei, of u hield zich niet aan mijn woord, of ik zei dat ik van u hield en vice versa, wel, ziet u, dan zou dat bewijzen dat we het niet doen. We hebben geen vertrouwen in elkaar. De schepping moet dus vertrouwen hebben in de schepper. En dat veroorzaakt een eenheid. Het is hetzelfde als wanneer je een draad neemt en die in contact brengt met een dynamo. Dan zal er stroom zijn. Of neem een draad en steek die in een stopcontact waar geen stroom op staat, zie? Dat is het verschil. Het is gewoon een dode draad, ongeacht hoe groot het stopcontact is waar hij in zit. Het is nog steeds, als daar geen stroom in zit, is het nog steeds een dode draad. Zolang wij proberen met iets in contact te staan waar we geen leven of enige waarheid in zit, dan is het nog steeds een loze donderklap zonder licht erin. Dat is juist, maar we moeten in contact komen met het woord. Het woord van God. Dat is de waarheid van God. En hij heeft gezegd dat we niet hun kant op moeten leunen. Hun wegen niet moeten leren. Blijf weg bij hen. Blijf bij hen vandaan. En ontzet. Wees niet ontzet, want zij zijn ontzet. Ontzet komt van het woord ontmoedigd. Wat betekent dat? De ongelovige is ontmoedigd. Waardoor? De tekenen des hemels. Het maakt een ongelovige geërgerd wanneer je spreekt over tekenen en wonderen enzovoort. Ze geloven er niet in. Als je begint te spreken over goddelijke genezing, oh, onze kerk leert dat niet. Wij blijven daarbij vandaan. Doop van de Heilige Geest, oh, dat was alleen voor de apostelen, zie? Leer hun wegen niet. Blijf bij hen vandaan. Leer het woord. Blijf bij het woord. Het woord is waarheid. Nu. Leer hun wegen niet, want zij zijn bang voor de tekenen des hemels. Dat is precies wat de Bijbel hier zegt in Jeremia. Het 10e hoofdstuk en het 2e vers en het laatste gedeelte van het vers. Er staat, zij ontzetten zich erover. Zij zijn er bang voor. Het ontmoedigt hen. Wel nu, als het hen ontmoedigt, de tekenen hen ontmoedigen en ontzetten, dat bemoedigt het de gelovigen. Juist, want het ontmoedigt iemand. Waarom? Hij gelooft het woord. Het bemoedigt de gelovigen in de schriftuurlijke waarheid. Tekenen. Onthoud dat ik spreek over de tekenen van zijn verschijning in deze generatie. Wel nu. En dan, als wij hier in de schrift kunnen aantonen dat dit de generatie is die de komst des Heren zal zien. Dan, of wij zullen, wat? Oh, zegt u, bent u daar zeker van? Wel, we zullen eens kijken waar deze tekenen op wijzen, zie? Om te zien hoe dichtbij we zijn. Als de wegwijzer zegt dat u dichterbij komt, nog slechts een paar mijl verder, dan kunt u zich maar beter gereed maken, omdat het misschien nog maar een paar uur duurt, zie? Maar hij heeft ons verteld wat er zal plaatsvinden vlak voor deze tijd. En daar zullen we naar gaan kijken. Nu. Wat betreft de ongelovige, hij is ontzet over Gods tekenen van de hemel. Hij ontmoedigt hem. Hij wil er niet over nadenken. Hij zou het niet in zijn kerk willen onderwijzen. Hij zou zijn mensen het niet willen laten geloven, zie? Hij is ontzet. Hij wil die zaak helemaal niet in zijn buurt hebben. Hij zou geen prediker in zijn kansel willen hebben die zoiets gelooft. Dat klopt. Vorige week werd ik afgewezen door een Pinkstergroep omdat er duizenden brieven waren binnengekomen en van alles, omdat ze ontzet waren. Zie? Dat is waar. Pinkstermensen, geen Presbyterianen, nu Pinkstermensen. Ontzet, het maakte hem bang. De tekenen des hemels. Wonderen die verschijnen. Ontzet. Maar voor de gelovigen is het een bevestiging van de waarheid van Gods woord dat spreekt over het komende teken. Amen. De ongelovige het betuigt Gods woord als de waarheid. Dat is voor de gelovigen. Amen. De ongelovige is bezorgd, ontzet, ontmoedigd. Oh, wat een troep, zal hij zeggen. Je wilt toch niet beweren dat je tot zoiets behoort? Zie? Hij is er gewoon bang voor. Maar voor de gelovige is het... Oh, is het honing in de rots. Het is een bevestiging. Enige tijd geleden las ik een artikel van een man die ging naar... Hij hield van merels... En hij had een veld vol met aardbeien, omdat de merels van aardbeien houden. En hij hield ervan om de vogels ieder voorjaar te zien komen, ginds in het noorden. We hebben echt lekkere aardbeien, ginds in het noordelijke deel van het land. Dus hij ging op weg en liet de plaats achter. En de buren gingen erheen en bedachten dat ze de vogels eruit zouden houden om zelf de aardbeien te krijgen, omdat de oude man niet meer terugkwam. En daarom zetten ze een grote vogelverschrikker in het veld. En toen ze, tot hun verbazing, toen ze de weg afliepen, toen de merels terugkeerden, denkend dat ze hun buikjes konden vullen met aardbeien, zaten er een paar hoog in een boom te chirpen en te keer te gaan. Hier zaten er een paar op de telefoondraden te chirpen. Sommigen zaten op de omheining te chirpen. Wat was er aan de hand? Oh, die commotie? En waar chirpten ze over? Er waren meer dan genoeg aardbeien. Het was niet omdat er geen aardbeien waren. Er was een hele oogst. Maar ze waren bang voor de vogelverschrikker. Dat is alles. En ik dacht, zo is het eigenlijk precies met de mensen. De duivel zal daar buiten een oude vogelverschrikker plaatsen en elke duif in het land verjagen als hij kan. Of iedere arend, zou ik willen zeggen. Indien mogelijk. Jazeker, hij zal een oude vogelverschrikker gebruiken om iedereen bang te maken, zie? Maar, tot mijn verrassing zag ik precies op de arm van de vogelverschrikker twee grote gezonde vogels zitten die bramen aten of aardbeien tot ze niet meer konden. Zie? Ik dacht, dat is juist. Er is geen veroordeling voor degene die het veldje opgaan. Dat is één ding wat zeker is, beslist. Zij besteden totaal geen aandacht aan die vogelverschrikker. Ze zaten precies daar en aten gewoon door, want het waren aardbeien en ze waren daar voor hen. En God zegene die man of vrouw die om elke ongelovige vogelverschrikker heen kan lopen. Die maar iets van dit of dat probeert te wijzen. En rechtstreeks het stukje grond op gaat omdat dat daar een goede oogst is. Amen. In het goede seizoen. Ga nu direct het landje op. Er is geen veroordeling voor deze grote vogels die daar direct in kunnen gaan en niet bang zijn voor de vogelverschrikker. Een bevestiging dat Gods woord waar is. Dat God getuigenis aflegt van zijn woord door middel van zijn tekenen. Gods woord is een zaad. En dat zaad moet voortbrengen naar zijn aard. Genesis 1:11. Elk zaad naar zijn aard. En Jezus zei dat het woord van God een zaad was dat een zaaier zaaide. Daarom moet iedere belofte in de Bijbel voortbrengen naar zijn aard. Amen. Nu, hoe zult u daarbij vandaan kunnen komen als ze zeggen dat er niet zoiets bestaat als de Heilige Geest in deze dag, dat het alleen maar aan de apostelen werd gegeven, hoewel Petrus op de Pinksterdag zei, toen ze allemaal de Heilige Geest hadden ontvangen, nu kijk wat ze aan het doen waren, overeenkomstig Jesaja en al de profeten die geprofeteerd hadden, dat de Heilige Geest zou worden uitgestort. Nu, hier is een man onder de inspiratie van de Heilige Geest, hij zei, de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor degenen die veraf zijn, zelfs zoveel als de Heer onze God ertoe zal roepen. Wel nu, als u bang bent voor de vogelverschrikkers, zult u het nooit krijgen, zie? Maar als u niet bang bent, kom dan direct binnen achter de vogelverschrikker langs. Het doet er niet toe wie dit of dat heeft gedaan, dat heeft niets met Gods woord te maken. Blijf precies bij het woord. De tekenen zijn een bevestiging van het ware woord. God heeft dat in alle tijdperken gezegd. Misschien wilde enige van u een paar schriftplaatsen noteren. Als u wilt, schrijf Hebreeën 2 vers 4 op. U ziet dat God heeft betuigd. Zijn boodschappers heeft betuigd. God voortijds op velerlei wijze, zo begint Hebreeën, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen gesproken door zijn zoon Christus Jezus. Zie? En als we dat zien, dat degene tot wie het evangelie lang geleden werd gepredikt, dat zij tekenen en wonderen hadden om dat te betuigen, Hoeveel te meer zouden wij dan moeten vasthouden nadat God met velerlei tekenen en wonderen en gaven van de Heilige Geest is gekomen? Oh, velerlei tekenen. De tekenen die Jezus toonde toen hij hier op aarde was. Wie hij was en wat hij was en met welk doel hij hier was. Geen wonder dat hij zei, u kunt het aangezicht van de hemel onderscheiden, maar de tekenen van de tijd kunt u niet onderscheiden. Als u mij had gekend, zou u mij mijn dag hebben geweten. Zie, dat is er vandaag aan de hand. De mensen beseffen, we falen erin om de dag te herkennen waarin we leven. Deze dingen moeten er op deze manier zijn. Er is niets uit de orde. Alles loopt perfect. Ik predikte niet lang geleden over een klein onderwerp, Hebreeën, neem me niet kwalijk, Matthäus 11, vers 6. Ik noemde het, geloof ik, de vergeten zaligspreking. Het was Jezus die daar tot de discipelen van Johannes sprak, die naar hem toe kwamen, weet u, en zeiden, Johannes was een beetje bezorgd geworden daarginds, want hij had gepredikt dat er een Christus komende was. Nu, dit zou goed zijn voor Pinksterbroeders. Er was een Christus komende. Johannes stond daar buiten met de bil aan de wortel van de boom gelegd, met de slangen die langs hem heen schoten. Dat was hem onderwezen. Hij was in de wildernis, hij had geen enkele seminarieervaring, dus het enige wat hij wist was de bijl in de woestijn en een troep slangen. En daarmee vergeleek hij alles met wat hij had gezien in de woestijn. En daarom wist hij dat een slang moest vluchten als hij achterna werd gezeten. Zodoende zei hij tegen de Farizeeërs, uw generatie van slangen, wie heeft u gewaarschuwd om de komende toren te ontvlieden, zie? Dus toen hij daar buiten stond, zei hij zal zijn dorsvloer geheel doorzuiveren, hij zal het graan verzamelen in zijn schuur, en hij zal hem schoonvegen, en hij zal het kaf verbranden met onuitblusselijk vuur, en de bijl is aan de wortel van de boom gelegd. Oh my, wat een Messias die komende was. Maar toen hij daar kwam, was hij een kleine, nederige, vriendelijke man, met afhangende schouders. De Bijbel zegt dat er geen schoonheid aan hem was dat we hem zouden begeerd hebben. En een man van smarten, verzocht in krankheid. Toen Johannes in de gevangenis terecht kwam, begon hij aan dit alles te denken. Maar hij zei, ik ben er zeker van dat ik het goede teken heb gezien. Nu, hij vertelde mij in de woestijn dat op wie ik de geest zou zien neerkomen en op hem blijven, dat hij, die het was, die zou dopen met de Heilige Geest en vuur. En ik zag dat teken en ik ben er getuige van dat het de waarheid is. Dat is de Zoon van God, maar misschien dat hij, er moet iets fout zijn met iemand die zo handelt. Ik kan het beter laten uitzoeken. Hij stuurde een paar van zijn discipelen. Jezus zei nooit, nu wacht eens even, ik zal Johannes een boek toesturen dat we net van het seminarium gekregen hebben over hoe je je in de gevangenis moet gedragen omwille van een rechtvaardige zaak. Nee, hij zei nooit, vertel hem dat hij 2 jaar langer op de universiteit had moeten blijven zoals zijn vader heeft gedaan. Hij ging zelfs nooit naar de universiteit om mee te beginnen, ging zelfs nooit naar school. Zijn vader en moeder stierven toen hij nog maar een jongen was, 9-jarige leeftijd ging hij de woestijn in, omdat hij een boodschap had die van God kwam, niet van een door mensen gemaakte geloofsleer. Hij moest van God komen en zijn dag was te belangrijk. Om alleen maar wat rond te lummelen met een kleine seminarieervaring zoals zijn vader had, omdat hij een priester was. Hij ging nooit naar school van zijn vader. Hij ging naar de woestijn, zodat hij Gods school kon krijgen. God vertelde het hem precies. Nu, dit kan geen vergissing zijn, Johannes. Je moet op dit teken wachten. Als je dit teken daar ziet verschijnen, zoals de Heilige Geest die als een wolk van vuur valt en de vleugels van een duif die naar beneden komt, dan is dat diegene. Johannes zei, ik zag hem, maar hij handelt niet als zodanig. Ga hem daarom navraag doen. Dus Jezus zei, ik zal jullie wat vertellen. Ga nog niet terug en neem geen boek mee of iets dergelijks. Hij zei, blijf les totdat de dienst voorbij is. Wacht totdat de avonddienst voorbij is. En toen ze teruggingen, zei hij, ga aan Johannes verklaren, amen, dat ik precies op tijd ben. Ik loop niet achter en alles is precies op orde. Amen. Zie? Vandaag worden wij net zo. Wij denken dat er iets is gebeurd. Dat is niet zo. Het is precies op tijd. Amen. Helemaal niet te laat. Alles verloopt precies goed. Precies op tijd. Ga eenvoudig aan Johannes uitleggen wat er plaatsvindt. En vertel hem, zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. Toen, nadat hij was heen gegaan, ik hou van die opmerking. Kijk, Johannes had Jezus een van de laagste beoordelingen gegeven, als u diegene bent. Zie, maar Jezus kende zijn omstandigheden, hoe hij leed en daar in de gevangenis lag. En zoals Pember zei, over zijn arendsoog was een vlies gekomen. Ik neem dus aan dat, misschien terwijl hij daar lag, zijn profetische gaven niet goed werkte. Daar liggend in de gevangenis, in de wetenschap, dat zijn hoofd binnenkort afgehakt zou worden. Maar Jezus keerde zich om en gaf hem op zijn beurt het grootste compliment dat iemand hem had kunnen geven. Hij zei, wat zijt gij uitgegaan te zien? Ja, wat ging u bezien? Een riet dat door de wind werd bewogen, heen en weer? niet Johannes, nee, nee. Ging u naar een man kijken met een smoking aan, met een rond boord, weet u? Hij zei, van degene die zulke kleding dragen, wordt verwacht dat ze de baby's kussen, weet u, en de jongeren huwen en de doden begraven. Zij hangen rond in koningspaleizen en ze hebben D-D-P-H-L-L-Q-U, weet u, en dat alles, weet u. Dat is dat soort. Maar wat ging u naar kijken? Een profeet? Hij zei, ik zeg u meer dan een profeet, zeker. Hij zei, indien u het kunt ontvangen, dit is degene waarvan gezegd werd in Malachi 3, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg zal bereiden. Dat was hem. Nu, je ziet dat daar een teken was. Hij lette op dat teken. Wel nu heeft God in alle tijdperken tekenen gegeven aan de mensen. U kunt dit lezen in Deuteronomium 18, 22 en ook in 13:1, als u deze schriftplaats wilt noteren. God gaf aan Israël een bevestigd teken. Hij zei, nu God zendt zijn woord door zijn profeten. Klopt dat? Dat is precies wat de Bijbel zei. Het woord des Heeren komt tot de profeten. Hij zei dat er hier de test was van de profeet als een profeet profeteerde en datgene wat hij zei kwam te geschieden, luister dan naar hem. Maar als het niet gebeurt, dan heeft God niet gesproken. Dat is alles. Vrees hem daarom niet. Dat is juist. Als er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, dan zal ik de Heere God mijzelf aan hem bekendmaken in visioenen tot hem spreken in dromen. En als het gebeurt, dan ben ik het die spreek. Natuurlijk, God zal niet gaan liegen. U weet dat hij niet kan liegen. Er is niets in hem om te liegen. Hij is de bron van alle zuiverheid, alle waarheid. Dat is God. Er kan dus geen leugen uit God vandaan komen. Hij is volkomen zuiver. En als het het woord van God is, dan zijn het zijn vooraf overlegde gedachten. Amen. Daarom hebben wij eeuwig leven, omdat wij in bestaan gesproken werden door God. Niet door een kerk, bij een kerk gevoegd, maar geboren door het woord, het originele zaad, zoals toen God zei, laat er zijn en er was. Amen. Dat is de manier waarop God vandaag zijn kinderen geboorte geeft. In de schoot van hun hart met zijn woord. En zijn woord schiet wortel en groeit. Hoe kan een geest in het menselijk hart zeggen dat het van God is en zijn woord ontkennen? Terwijl het precies het God woord zelf is wat in het menselijke hart is. Amen. Als het dat niet is, is het iets anders. En is het niet de Heilige Geest daarbinnen. Goed. Wel nu. Profeten van de Heere gaven aan iedere generatie tekenen en wonderen. Profeten, ware profeten, met het ware woord van God, gaven schriftuurlijke tekenen. Onthoud nu we willen hier een onderscheid maken tussen de ware en de valse. Want onthoud, in de Bijbel staat in Matthäus 24 dat de twee geesten in deze dag, we zullen daar binnen enkele ogenblikken toe komen, zo dicht bijeen zouden zijn dat het zelfs de uitverkorenen zou misleiden indien het mogelijk waren. Ik ben blij dat er staat indien het mogelijk waren. Amen. De uitverkorenen. Maar zij die waren uitverkorenen, werden van tevoren gekend door God. Die hij tevoren kende, heeft hij geroepen. Die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft hij reeds verheerlijkt. Dat is een voltooid feit, beslist. Het zou dus zelfs de uitverkorenen misleiden als het mogelijk was. En het zag er beslist uit als de juiste zaak. Zie, goed. Nu. Maar de ware profeten gaven ware tekenen van het ware woord. Klopt dat? Ware woord. Laat me er een paar oproepen. Slechts één van hen precies hier, vlak voordat we nog verder gaan. Hoezeer de leugen op de waarheid kan lijken. Schreeuw ik te hard tegen u? Is het dit te luid? Kijk, kunt u mij achteraan horen? Oh, fijn. Nu, hoezeer de waarheid en een leugen op elkaar lijken, de zaak die Satan aan Eva vertelde, was bijna volkomen de waarheid. Kijk, in de tijd van Jozefat en Ahab. Ahab had voor zichzelf 400 Israëlitische profeten onderhouden. Nu, zij waren profeten. Israëlitische profeten, Joods, in de lijn der waarheid, profeten. Hij had er 400 die hij had onderwezen en voor wie hij had zorg gedragen. Dus Jozefat kwam naar hem toe om een verbond te sluiten met Ahab. En toen hij dat deed, zei hij, zullen we naar Ramoth in Gilead gaan, om dat land te nemen? Wel, ze spraken met de profeten. Onthoud dit en kijk hoe echt het eruit zag. Deze profeten zeiden, trek op, de Heer is met u. Waarom? Waar baseerden ze dat op? Ze baseerden het op het feit dat het land aan hen toebehoorde. Dat is waar. Toen Joshua het land verdeelde, gaf God Ramoth in Gilead aan Israël. En de vijand had hen van het land verdreven. En ze gebruikten het land zelf. Let nu op, mijn Pinksterbroeders. Zie, dat is juist, het land behoorde hun toe, maar het kan door de vijand afgepakt worden en vastgehouden. Totdat dingen recht zijn gemaakt. Kom terug tot het woord. Zie, het doet er niet toe wat wij beweren, wij moeten terugkomen in lijn met het woord, want dat is de weg die God heeft bereid. We moeten terugkomen en in lijn komen met het woord. Kom in lijn met God en zijn woord, dan gaat het werken. Maar deze profeten zeiden, ga maar heen, de Heer is met u. En wel één van hen, ik geloof dat het Zedekia was, had voor zichzelf twee horens gemaakt en zei, als u deze twee horens neemt, kunt u de vijand regelrecht het land uitjagen. Maar weet u, een echt geestelijke man, ik hoop dat het hele huis er wel vol mee zit vanavond, zie, dat klonk niet goed. Wat Jozef had betrof, dat hij een goede man was. 400! Misschien het dubbele van wat hier vanavond zit, profeteren allemaal eensgezind. Hij zei, nu, daar heb je het, daar heb je het. Zie, dat is ons teken. En deze profeet zei, ik zal een teken voor u maken. Hij haalde twee horens en zei, neem deze en u zult ze er regelrecht uit wegjagen. Dat is, zo spreekt de Heer. Maar Jozef had zei, er is daar gewoon iets verkeerd. Ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar er is iets verkeerd. Zei, hebben jullie er niet nog één? Hij zei, oh ja, we kunnen er nog één roepen. Hij is een heilige roller daarin, zijn kleine knaap, genaamd Micha. Maar ik haat hem. Wel, zei hij profeteert constant slechte dingen over mij. Oh, zei hij, laat de koning zo niet spreken, laat hem ons horen. Dus toen stuurden ze de beheerders daarheen, de raad van diakenen, en zeiden, nu kijk, weet je, misschien maken ze je staatsouderling of zoiets, als je nu gewoon met hen instemt. Zeg hetzelfde als wat zij zeggen. En oh, kunt u zich voorstellen dat je zo tegen de man van God kunt spreken? Micha zei, zo waar de Heere God leeft, ik zal alleen zeggen wat hij tegen me zegt om te spreken. Daar bent u er. Jazeker. Dat is de soort die stand houdt. Beslist, zie. Wat was hij? Hij was een teken. Hij was precies toen een teken. Er gaat iets gebeuren. God laat zijn woord in vervulling gaan. Omdat hij reeds tot een echte profeet van God, Elia, had gezegd wat er met zowel Ahab als Izebel voor erg zou gebeuren. En hoe kan hij het boze zegenen wat zich niet heeft bekeerd? Hoe kan hij deze dingen doen in de corruptie waarin de kerk zich vandaag bevindt? Met haar verschillen en zelfzucht. En het ontkennen van het woord. Met vormen van Gods zaligheid. En het ontkennen van Gods kracht van zijn woord. Hoe kan hij daar een zegen op plaatsen? Dat kan hij niet. Dat zal hij beslist niet doen. We moeten terugkeren naar de echte, ware zaak. En hij zei, geef me deze avond. En de Heere verscheen aan hem. En u weet wat de profetie was. En zo was het precies juist een teken. Nu, als er ware profetieën zijn, nu leren we en weten wij dat er volgens de schrift in Matteüs 24 staat, dat er zowel ware als valse zijn. Dat weten wij. Elke keer als u ware ziet, is de valse daar ook. Onthoud dat. Wat is een leugen? Het is een verdraaide waarheid. Eerst was het de waarheid en iemand haalde het verkeerde aan. Haalde het verkeerd aan en maakte er een leugen van. Wat is een verkeerde zaak? Het is een juiste zaak, verdraaid. Zie? Alles, de duivel kan niets scheppen en alles wat verkeerd is, is door de duivel verdraaid om datgene wat juist was verkeerd te maken. En als er een echt woord van God is, er is een zogenaamd woord van God dat vals is. Dat is zo. Als er een ware profeet is, in Matteüs 24 zei Jezus, moet u voor de valse profeten. Er zijn dus evengoed valse profeten als dat er ware profeten zijn. Maar hoe u de ware profeet kunt herkennen, is omdat hij altijd bij het woord zal blijven. Dat is precies wat Micha deed. Hij bleef precies bij het woord van God, want het woord is Heer. Hij wist dat het woord was, hij komt tot de profeet. Nu voelen we ons religieus, zie? Het woord is Heere. Houd stand, ongeacht wat er bezig is. Kerken komen opvallen, mensen staan opvallen, van alles en nog wat komt op en valt, maar Gods woord zal nooit vallen, omdat het God is. Het is God in drukvorm. Dat is juist. Daarom hebt u eeuwig leven. Alles wat een begin heeft, heeft een eind. Als u een begin hebt, hebt u een eind. Daarom moet het lichaam sterven tot een begin. Maar de ziel die in u is, als het God is, de Heilige Geest in u, wat is dat? Het is Gods vooraf overlegde gedachte. Wat is een woord? Het is een uitgedrukte gedachte. Zie? En God had u, voordat er een wereld was, in gedachten. Amen. Hij had een gemeente in gedachten. Beslist. Zie? En vervolgens zei Jezus, dat als u wedergeboren bent, dat hij hun eeuwig leven zal geven. En het Griekse woord zoe is Gods eigen leven. U bent een deel van God. En zal nooit omkomen en ik zal hen opwekken ten laatste dagen. Ze kunnen niet vergaan omdat het eeuwig is. Het begon nooit. En omdat het nooit begon, eindigt het nooit. U was Gods gedachte voordat hij het uitdrukte in een woord. En als het dan een woord wordt, wordt het daarna vlees. En daarom hoefde Jezus niet te bidden. Ik moet bidden, u moet bidden. Omdat wij bedorven zijn door een seksuele affaire. Vader en moeder brengen ons voort als een bedorven wezen. Wij zijn niet in het oorspronkelijke. God zei in het begin nooit, vrouw breng mensen voort. Hij schriep de mens door zijn woord. Daarom was Jezus het woord. De mens had er niets mee van doen, nog de vrouw. Beslist niet. Hij was geen eitje van Maria. Dat verslaat uw katholieke idee met een miljoen mijl. Hij had niets met Maria te maken. Maria was slechts een broedmachine. Dus alles. Hij noemde haar zelfs nooit moeder. Kan er één keer waar hij haar moeder noemde. Hij zei vrouw. Amen. Dat is alles wat ze was. Een vrouw die God gebruikte. Dat klopt. Maar geen godin. Moeder van God. Wat een dom gezegde. Moeder van God. Die kan geven. Maken dat God een moeder heeft. Wie was dan de moeder van de moeder van God? Oh my. Sprekend over eeuwig zoonschap. Een zoon heeft een begin. Eeuwig kan niet starten. Kan niet beginnen. En daar, het is er altijd geweest. Hoe kan een eeuwige zoon zijn? Hoe kan het een eeuwige zoon zijn? Oh my, hoe? Ik ben een dom oor, maar ik weet wel beter dan dat. Beslist. Hij was het uitgedrukte beeld van God, want hij was Gods gedachte uitgedrukt door zijn woord. En God zei, laat er zijn, en het was er. Hij overschaduwde Maria. Zij voedde hem, waar? Zeker. U doet het hetzelfde vanavond. Want u voedt hem met uw lofzangen en glorie. Dat klopt. Je hebt avondmaal met God. Nu, let op. Hij was het woord. Zie, nu, dat Jezus dit gewoon zei omdat hij het woord was. Maar wat ons betreft, wij moeten God benaderen door het woord. Zie, het woord komt tot de profeten. Zij zijn niet het woord. Nu, in het Oude Testament, Elia en Mozes en al deze grote profeten waren het woord niet. Zij waren een bedorven lichaam tot wie het woord van God kwam. De Bijbel zegt dat het woord van God tot de profeten komt. Zij waren het woord niet, maar Jezus was het woord. Amen. Amen. Oh, daar hou ik gewoon van. In orde. Wel nu, waarom faalde hij nooit om precies bij dat woord te blijven? Satan probeerde te bederven zoals hij bij Eva had gedaan. Hij zei, er staat geschreven dat hij geeft engelen opdracht aangaande u dat gij uw voet nimmer aan een steen zult stoten. Hij zei, er staat ook geschreven, zie. Oh, hij duwde het regelrecht naar hem terug. Toen zei hij, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder... Niet een beetje hier en een beetje daar, mengen door elkaar met wat theologie van wereldgelijkvormige, menselijke, gezinde mensen. Maar van ieder woord dat een mond Gods uitgaat. De mens zal daarbij leven. Ieder woord. Ieder woord van God, daar zal de mens bij leven. Daar zal hij bij leven. Dat heeft Jezus gezegd en hij was het woord. Dus, nu. Als een ware profeet bij het woord blijft en u ziet de manifestatie van het woord, zoals Micha deed, zoals Mozes deed, zoals ze alle deden, dan zou een valse profeet iemand zijn die zou veroorzaken, zou proberen u te ontmoedigen aangaande de tekenen van Gods woord. Hij zou een valse profeet zijn. Jezus zei dat je je moet hoeden voor hen en zij zouden de ware uitverkorenen voor de gek houden. of misleiden indien dat mogelijk was. Zie, zij treden naar voren en beweren van alles en nog wat te zijn, maar ze hebben gewoon niet. Wanneer zij bij dat woord vandaan bewegen, ga dan ook weg. Beweeg u bij hen vandaan en blijf bij het woord. Wij naderen een periode waar ik nu aan denk, die ze Lent zullen noemen. Lent? Wat? Vaste periode? Ik geloof dat je het zo noemt, iets dergelijks. Dat is in orde. Als ze willen, ik zal in zoverre met ze meegaan. Maar weet u, niet drinken en niet roken en niet zo en zo doen. Wat protestanten en katholieken en anderen doen, dat is goed. Ik geloof daar ook niet in. Zeker, daar ben ik mee gestopt. Maar na 40 dagen ruikt u weer bij mij vandaan. Ik ga met u tot zover, daarna trekt u zich weer terug in de modder. Ik wil niet teruggaan, laten we verder gaan. Als het gedurende 40 dagen goed is, laten we dan mee doorgaan. En doorgaan en doorgaan, zie? Blijf bij het woord. Blijf bij eeuwig leven, blijf bij Christus. Als het 40 dagen werkt, zal het voor de rest van uw leven werken. Zie? Zeker, want het woord is eeuwig. Goed. Valse profeten, of ongelovige heidenen, het een of het ander. Ze zijn ontzet en ze brengen een vals rapport uit over het woord. Ze zeggen dat het woord dit niet betekent, het betekent precies wat er staat. Ze zeggen, wel, dat was voor de apostelen. Dat was voor, wel, hoe kunnen ze dan prediken dat Jezus Christus dezelfde is gisteren en vandaag en voor immer? Zie? Wel, in zekere zin is hij dezelfde. Hij is geheel. Hij is in geheel en al dezelfde. Hij is in alle opzichten dezelfde. Beslist, ja. Dat is hij zeker, beslist. Valse profeten of ongelovige heidenen dragen valse tekenen. Welk soort tekenen zouden zij dan dragen? Onthoud u dat ze allemaal gaan, ze zijn geen communisten, ze zijn religieus. Een communist zou nooit iemand voor de gek kunnen houden, zeker. Maar dit soort zal zelfs de uitverkorene misleiden indien dat mogelijk was. Zie? Wat zal hij zeggen? Niet kom en word wederom geboren, maar kom en treed toe. Zie, dat zijn valse profeten. Zie? Kom en treed opnieuw toe. Maar u moet niet opnieuw toetreden, maar u moet opnieuw geboren worden. Valse tekenen. Ze zeggen ook tegen de mensen, geloof deze tekenen niet. Natuurlijk, want ze zijn er bang voor. Dat is wat de Bijbel zegt dat ze zouden zijn. Zie, ze zouden ontzet zijn over de tekenen van God. Tekenen des hemels. God zou tekenen neerzenden vanuit de hemel van zijn woord. En de mensen, heidenen, zeiden, neem hun leer niet aan, blijf bij hun leer vandaan. Nu, zij hebben gestudeerd, maar leer hun wegen niet. Ze hebben seminariewegen en al van dergelijke wegen, maar blijf bij hen vandaan. Blijft u precies bij het woord, zie? Blijft u precies bij hen vandaan, omdat ze valse tekenen zullen dragen. Want Jezus zei in het 16e hoofdstuk van Marcus, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Zeker, dat klopt. Als deze tekenen dus niet volgen en hij zegt, oh, dat is vandaag niet nodig, ga dan gewoon weg. Blijf erbij vandaan, oh my, precies zoals een kind dat zich gebrand heeft aan de kachel. Keert u zich ervan af, zie? Ga er helemaal bij vandaan. Zeggen tegen de mensen, geloof deze tekenen niet. Hoe kunnen ze dat doen? Hoewel het teken, een waarachtig, Godgezonde teken is van het woord, voor de dag waarin ze leven. Nu, ik gaf u Micha een poosje geleden, laten we even teruggaan. Ik zal binnen een paar ogenblikken een paar van deze profetieën nemen, zo de Heer wil. Maar ik ga even terug naar Micha. Nu kijk, waarom konden deze predikers daar niet zien dat het woord des Heren Ahab had vervloekt, Izebel had vervloekt en dat er een vloek lag op het land? En hoe kon hij het zegenen als er een vloek op lag? Zie, dat kon hij niet. God doet zulke dingen niet, zie. En hier is Micha, en deze man stond daar onder de inspiratie, precies met het woord. Precies wat het woord van God had gezegd. Want het woord van God had gezegd dat de honden Ahabs bloed zouden likken. En Izebel zouden opeten. Het woord des Heren, dat door de profeet gesproken was, zei dat. En dat was het woord des Heren, omdat het tot de profeet was gekomen. En hier was een andere profeet die precies in lijn bleef met het woord. Je zou denken dat Ahab dat had gezien. Je zou denken dat ze dat zouden hebben opgemerkt, zie. En hij keerde zich om en vervloekte die kleine knaap. En die bisschop liep naar voren en sloeg hem in zijn gezicht. En die man deed dat niet huichelachtig. Hij geloofde dat hij gelijk had. Hoe kun je weten, broeder Branham, wat goed of verkeerd is? Geef hun de woordtest. Dat zal vertellen of zij goed of fout zijn of niet. Blijf precies bij dat woord. Kijk wat er gebeurt, zie. Gooi dat woord er gewoon uit en kijk waar ze staan. Oh, wel, ziet u dat? Oh, ga er dan direct bij vandaan, zie. Ja, blijf precies bij dat woord. Dus, als hij Micha de woordtest zouden geven, dan bewees hij dat hij voor 100% bleef. Nu ze zeiden, wacht eens even, zie. God gaf het aan ons. Dat klopt. God gaf ons de belofte van de Heilige Geest. Weet u, Petrus zei op de Pinksterdag, bekeert u en ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De belofte is voor elke generatie, zie. Dat zijn wij, dat houdt ons in, maar er zijn voorwaarden. Je kunt het niet op iedere manier krijgen. Je moet instructies volgen. Zo is het precies. Dat land behoorde hun toe. Maar ze moesten de instructies volgen. En de instructies van de Heer waren niet om het aan Ahab te geven. Hij was vervloekt. En elk ding dat God vervloekt en waarvan hij bewijst dat hij er niet in is, gaar bij vandaan. Amen. Dat was een volle map, nietwaar? Beslist, als God heeft bewezen dat hij niet in die zaak is, blijf er dan bij vandaan. Dat is juist. Het is niet goed om mee te beginnen. Als God het heeft veroordeeld, ben ik er zeker van dat ik daar niet omheen wil hangen. Beslist, ik heb al genoeg moeite met de manier waarop het is. Laat staan om in iets dergelijks terecht te komen. Nu hij zei, nu we willen dat dit blijft. Deze knapen pakten die kleine prediker vast en hij zei, plaats hem in de binnenste kerkers, helemaal achterin. En doe een van die houten kragen om zijn nek en zet hem in het blok en voed hem alleen met water en brood totdat ik in vrede ben teruggekeerd. En dan zal ik met deze knaap afrekening houden, de zoon van Imla. Hij zei, als u al terugkeert, dan heeft de Heer niet tot mij gesproken. Hij was niet verslagen omdat hij zijn profetie kende. De geest, het visioen dat tot hem gekomen was, was precies in lijn met het woord. Daar hebt u het. Nu ziet u waar ik naartoe ga. Als uw visioen niet precies in lijn is met het woord, kunt u er beter bij vandaan blijven. Het doet er niet toe welk soort belofte u probeert te claimen, u kunt maar beter in lijn komen met het woord. Dat is juist. Dat is absoluut waar. Ofschoon het Gods waarachtige teken voor de dag is, waarover in de schrift gesproken is, waarvan God heeft gezegd dat precies die zaak zou gebeuren op die tijd, ontkennen ze het toch. Zeggend, het stelt niets voor. Klopt. Geloof het niet. Oh my. Hij heeft altijd door zijn waarachtige, profetische woord schriftuurlijke tekenen gegeven voordat hij zijn oordeel zendt. Zie? Door zijn woord. Hij zal het in het ver verleden spreken. Dan zal het tijd worden voor het woord en hier zal een van zijn dienstknechten langskomen om dat woord precies zoals het is te verkondigen. Zie? En hij doet het altijd voordat hij een oordeel zendt dat hij heeft beloofd. Hij zal altijd, en iemand komt langs met een schriftuurlijke feit, en God legt er getuigenis van af. In Hebreeën 2 vers 4 staat dat hij er getuigenis van aflegt met al met tekenen en wonderen en dat God het woord bevestigt. Marcus 16 met tekenen en wonderen. God bevestigt wat werd gepredikt. Zie, natuurlijk kunt u een kleine genezingsdienst hebben, dat kan heel goed uitwerken, maar hoe zit het met de rest ervan? Zie, u kunt het woord nemen en maken dat het precies hier werkt, neem de rest er dan ook van, dan zal het werken op zijn plaats, precies op elke plaats waar u het woord plaatst, zal werken als het in het juiste kanaal is, als er geloof achter staat om het te geloven, dan moet het groeien. Ik zag onlangs dat ze wat zonnebloemzaad hadden genomen, ik geloof dat het was, of misschien was het tarwe, uit de schuren van Egypte, waar Jozef het ongeveer 2800 jaar geleden had gelegd. Ze planten het en er kwam een oogst tarwe uit voort. Ongeacht hoe oud het was, er was nog steeds leven in, omdat het bevrucht zaad was. Het doet er niet toe hoe lang geleden de beloften zijn gegeven. Het is voor u en voor uw kinderen en voor degenen die veraf zijn. Zoveel als de Heer onze God ertoe zal roepen. U moet dat zaad bewateren. Amen. En afhankelijk van welk zaad het is, zal het een oogst voortbrengen die overeenkomt met het zaad. We hebben ongetwijfeld een geweldige opwekking gehad, maar het is een denominationele opwekking. Waarom? Omdat we denominationele zaden hebben gezaaid. Correct. Wanneer de Heilige Geest valt, precies zoals de regen op de rechtvaardige en onrechtvaardige, als de regen valt, doet het de klit groeien en doet het evenzeer de tarwe groeien. Allebei zijn ze even blij, maar hun vruchten maken hem bekend. Wat hebben we geprobeerd te doen? Een miljoen meer in deze organisatie verslaat die andere, deze denominatie overtreft die andere. We hebben een Billy Graham gehad, ze hebben een opwekking gehad. En de baptisten. Een van uw jongens hier is hier ook een groot man van God, ja. Pinkster had een opwekking. Oral Roberts. Oh my, vele van hen. Grote opwekking. Jongen, je wilt niet weten met hoeveel leden ze toenamen. Wat heeft hij uitgewerkt? Nu is het voorbij. Wist u dat Joel zegt dat er een vroege en een late regen zal zijn? De vroege regen. V-R-O-E-G-E betekent moeré. Het Hebreeuwse woord dat een zaairegen betekent, het zaaien van een oogst. Om die reden, wat hebt u geoogst? Oh, de organisatie is opgebouwd, maar waar is God? U hebt denominationeel zaad gezaaid. Toen de Heilige Geest viel, veroorzaakte dat een denominationele opwekking. Wat we nodig hebben, is terugkeren naar het woord. Keer terug naar het ware woord van God. En breng een bruid voort van Christus. En het woord. Zo is het. Terug naar het woord. Laat de organisatie, die is goed, niets ertegen, maar iedereen. Je moet een beetje water bij de wijn doen, weet je. Want als ze dat niet doen, worden ze eruit gezet. God heb genade. Water bij de wijn doen. Vertel de waarheid of hou je mond. Ja, meneer. Zeg het precies op de manier waarop het staat geschreven. Kijk of God het niet bevestigt. Ik daag u uit om dat te geloven. Ik weet dat het de waarheid is, zie. Maar u moet precies bij het woord blijven en het geloven. Niet een beetje van dit of dat overslaan en zeggen, ik zal dit eens proberen. Doet u dat niet? Nee, nee. U moet met een volkomen hart komen. Het is uw woord, Heer. Ik geloof het. God zal maken dat het... Precies dan zal het aan het werk gaan. Beslist. Beslist. Hij heeft altijd iemand gezonden voorafgaande aan zijn oordelen. Iemand met het schriftuurlijke woord, schriftuurlijke tekenen tonend, voordat hij die zendt. En de ongelovige mist het een miljoen mijl. Waarom? Omdat hij het niet gelooft. Amen. Maar het brengt hoe dan ook zijn oogst voort. Amen. Maar het brengt altijd zijn oogst voort. Kijk, de ongelovige, oh, zegt hij, zulke onzin. Zulke onzin. Oh my. Dat stelt niets voor. Wel weet je, de dagen van wonderen zijn voorbij. Zoiets bestaat niet. Oh my, dat is gewoon een verschrikkelijk zootje afval. Dat is alles wat ermee is. Maar ze gaan gewoon op dezelfde manier door. Wel, kunt u zich Moab voorstellen die daarboven staat te kijken op Israël zijn broeder? Dat was hij tenslotte. Wist u dat die valse profeet daarboven hetzelfde soort, in theologische termen, offerde als wat Mozes daar offerde in het andere kamp? Dat is juist. Hier komt Biliam aan, bisschop Biliam. Hij kwam uit dat geweldige, grote, georganiseerde land Moab vandaan. Ze stamde af van een dochter van Lot, geen andere god, dezelfde god. Hij kwam eraan en richtte 7 altaren op. Wat vereiste Jehovah? Het perfecte getal. Jehovah, 7 offeranden, reine offeranden, helemaal precies zoals Jehovah. Dat was precies wat Mozes daar beneden ook had, precies hetzelfde. 7 rammen, sprake van de komst van de Zoon van God, 7 rammen. Beslist. Maar oh, broeder, hij faalde om die geslagen rots te zien en die koperen slang. Daar faalde hij in om die te zien en dat is vandaag hetzelfde. Ze falen erin om die Heilige Geest te zien bewegen in het woord en de belofte van God. Die de tekenen en wonderen voortbrengt die hij beloofde. Ze geloofden dat niet, dat is de reden. Nu, laten we er nog even een paar nemen gedurende een paar minuten. Noach en zijn door God gegeven tekenen. Gelooft u dat hij een door God gegeven teken had? Dat had hij beslist. Hij werd door God gezonden, profeet van God die profeteerde. En grote tekenen en wonderen toonde dat er een groot teken in de hemel zou zijn. Er zouden wolken aankomen, er zou regen vallen. Hij had tot die dag nog nooit geregend. Zijn door God gegeven teken. Hij stond te midden in zijn deur van de ark en predikte 120 jaar en ze lachten hem uit en bespotten hem. Weet u dat Jezus daarnaar verwees, opnieuw in het 22e hoofdstuk van Matthäus, over de dagen van Noach? In de dagen van Noach? Hij zei, zoals het was in de dagen van Noach, ze aten, dronken, trouwden, graven ten huwelijk. Hij zei hetzelfde hier in Matthäus 24, dat is geheel juist, zei dat ze hetzelfde zouden doen. En hebt u opgemerkt dat er direct onder staat dat hij ook sprak over vreesaanjagende waarnemingen in de hemel, tekenen in de hemel en op de aarde? Klopt dat? Nu, wat zei Jeremia hier? Ontzet u niet over de tekenen des hemels. Kijk hier, u zegt hemelsteken. Wel, ze hebben het zich afgevraagd, zelfs in het Pentagon, u hebt het niet lang geleden gezien, al dit gedoe over vliegende schotels.
Ze vroeg zich af wat het was. Ze zijn er nog steeds niet achtergekomen. Het is bijna een onzichtbare kracht die daar naar beneden komt. En toch is het intelligent. Het zal... Nu, ik ben geen bewonderaar van vliegende schotels. Al die, deze onzin die erover wordt verteld, dat heeft er niets mee te maken. Gelooft u dat niet? Maar het zijn tekenen. Precies. Waarom is het dat ze boven het Pentagon hangen? Waarom is het dat ze precies boven Washington hangen, waar ze de hele tijd worden gezien? Constant tot nu toe. We zullen daar over een poosje toe komen. Zien of hij niet heeft gezegd, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Dat is juist. Mozes had zijn teken. De God gegeven teken, schriftuurlijk teken. Gelooft u dat Mozes teken schriftuurlijk was? Hoe wist Mozes het? Hoe wist Mozes dat het God was? Toen hij daarheen ging, begreep hij, zijnde een geboren profeet, toen wist hij dat hij het woord des Heren had. Hij gaat er dus heen om Israël te bevrijden en ontdekt dat hij naast de datum zit. De mensen willen hem niet. De profeet kan zijn boodschap nooit uitgeven, tenzij de mensen die willen horen. Daarom riep God zijn profeet naar de woestijn. Zeker. Nam hem eruit en liet de mensen nog wat langer lijden totdat ze gereed waren. Mozes was gereed, God was gereed, maar het volk niet. Ze bleven er 40 jaar langer, omdat ze niet gereed waren. Dat is heel juist. Maar toen Mozes die brandende struik zag, hij had een heleboel vuur gezien, neem ik aan. Maar toen deze stem uit die struik kwam, misschien had hij een heleboel stemmen gehoord. Maar toen deze stem uit de struik kwam, weet u wat hij sprak? Die haalde voor hem de schrift aan. En vervolgens was het een schriftuurlijk teken. Omdat God aan Abraham had verteld dat zijn volk vreemdelingen zouden zijn in een vreemd land gedurende 400 jaar. Daarna zou hij hen bevrijden met een sterke en machtige hand. Oh, hij zei, ik sta op het punt om dat te vervullen, Mozes. Ik zend jou erheen. Amen. Maar voor zorgen dat de schrift, zal je er de schrift voor geven. Neem deze oude stok die je nu vasthoudt en vertrek zo snel als je kunt naar Egypte. Zie, want hij ging ervoor zorgen dat zijn woord in vervulling ging. Weet u wat ze daar ginds deden? Zeiden de Egyptenaren, Mozes. Oh, de grote profeet is Heere. Ze lachten hem uit. En ze waren ontzet over de tekenen die hij deed. Klopt dat? Wel, zelfs Israël ontzette zich over hem door de tekenen die hij deed. Wel, je maakt dat we ondraaglijk hard moeten werken. Wel, kijk hier naar onze handen. We moeten stoppels maken enzovoort. En hoewel Mozes door de God gegeven tekenen toonde, konden ze het toch niet begrijpen. Dat is geheel juist. Zie, Mozes gaf hen een teken. Het ontmoedigde Egypte. Ze waren ontmoedigd door de tekenen van God. Door de profetische tekenen. God had aan Abraham verteld, de vader van de belofte, dat zijn zaad, Israël, in een vreemd land zou verblijven. En hij zou zijn krachtige hand tonen door hen te bevrijden. En hier was een man, overeenkomstig de schrift. Hier was de man met de tekenen die waren beloofd. En zij geloofden het niet. Zij kwamen om, zeker. Hoe denkt u over Ezekiel, een andere profeet? Wel, Ezekiel, die man, God vertelde hem, ik ga vlak voordat het oordeel kwam, God zond Mozes voordat het oordeel kwam, zond Noach voordat het oordeel kwam, hij zond Noach om al de mensen, ik bedoel Mozes, en plaatste de mensen in een land waar ze niet zouden worden, lastiggevallen door plagen. En hij zond Noach en nam al de gelovigen in de ark en vernietigde de ongelovigen van Noachs teken. Hij bouwde een ark, maakte die gereed, profeteerde wat er zou gebeuren. Alle die in de ark gingen, werden gered. Alle die naar Gozen gingen, werden gered. En hier kwam Ezekiel, vlak voordat God hem naar Babylon voerde. Hij zei, ga op je linkerzij liggen, gedurende 390 dagen. Ik plaats een last op je. Kunt u zich deze oude, grijsharige profeet voorstellen, die op zijn zij lag in de poorten, of in Jeruzalem, in Israël? En alle profeten kwamen langs en zeiden, kijk naar die fanaticus, die daar ligt, met een dikke soep van zaden, of van bonen en dergelijke bij zich, die al wekenlang verzuurd waren. En daar lag hij dan, en hij lag gedurende 390 dagen op zijn linkerzijde. Toen zei God, keer je om op je rechterzijde en lig daar nog 40 dagen meer. Wel, het was een oneer. O, Israël was erg modieus geworden, weet u, jongen. Ze hadden zich aangesloten bij de rest van het land. Ze wilden afkomen van zoiets als profeten. Maar ze vergaten dat het woord van God tot de profeten kwam. Ze wilden hun goden nemen. Ze wilden hun de manier nemen waarop zij het wilden geloven. Maar God had hun een profeet gezonden als een teken. En hij deed het teken.
En zij negeerden het teken en ze gingen het oordeel in. Hoe lang? Gedurende 430 jaar. Iedere dag stelde hij vast als een jaar voor hen. En toen ze om hem lachten, telde iedere dag dat zij lachten als nog een jaar in gevangenschap. En hij gaf hun een teken. Ze wilden dat niet geloven, nee, maar hij voerde hen weg naar Babylon in oordeel. Oh my. Laten we aan een ander denken. Op een hete zomerochtend kwam iemand aanlopen op de weg naar Samaria. Zijn gezicht vol rimpels. Zijn kleine, half toegeknepen ogen hemelwaarts gericht. Staf in zijn hand, met blote voeten op de grond. Een oud stuk schapenvacht om hem heen geslagen. Zag eruit als een harige rups zoals hij daar liep. En met zijn kale hoofd blinkend, stok in zijn hand. Bloedde zijn voetstappen waren als die van een jonge man. Zoals hij daar de weg afliep. De weg naar Samaria. Hij stamelde niet toen hij voor Agab kwam te staan. Hij had gedurende lange tijd tot hen gepredikt. Over een vervloekte manier van doen. Misschien hadden ze van die waardhoofdkapsels in die dagen, zoals de presidentsvrouwen, weet u. Hij had genoeg van Isabel en hoe ze tekeer ging. Oh, wat legde hij hun het vuur na aan de schenen. God betuigde hem om aan te tonen dat hij Gods profeet was. Beslist. Maar ze wilden zijn zoals de presidentsvrouwen, weet u. Het herhaalt zich zo dikwijls, weet u. Deze natie lijkt heel veel op Israël. God gaf hun een land. Toen ze binnenkwamen, joegen ze de bewoners eruit. En als ze eerst hadden ze Salomo, ze hadden David, fijne koningen. En toen kwamen er een Agab aan, een besluiteloze, ik weet het niet, marionet. Dat klopt. Met Isabel, de nek van het koninkrijk, om hem te leiden. En wij deden hetzelfde, kwamen hierheen en verjoegen de Israëlieten, of verjoegen de Indianen, gooiden hen eruit en lieten hen verhongeren. Dat klopt. Namen hun land af. We hadden een Washington en een Lincoln. Maar ik vraag me af wat nu. We hebben daar nu iets gekregen met het oude Isabel-systeem erachter. Precies zoals zij hadden. God zal ons zenden. Hij heeft beloofd dat in de laatste dagen overeenkomstig Malachi 4 dat hij iemand zou doen opstaan. Dus juist. Die niet zou sparen. Juist. En wanneer hij al zijn tekenen en wonderen heeft gewerkt. Broeder, ik bedoel, hij had. Zo spreekt de Heer. Hij liep rechtstreeks de hoofdstad binnen en zei, er zal zelfs geen dauw van de hemel vallen totdat ik erom roep. En liep meteen weer weg. Waarom? Hij had zo spreekt de Heere. Het was een teken. Er kwam een droogte. Dood was in het land. Ik denk dat het deze keer een geestelijke dood zal zijn voor enige van Isabels kinderen. Beslist. Geestelijke dood, opgedroogd. Ik zou iets kunnen zeggen, maar ik kan het nu beter met rust laten, omdat ik geloof dat er een bandrecorder aan staat om dit op te nemen. Wel nu? Oh my! De dag waarin we leven. Jazeker. Wat kon de man doen nadat zijn door God gegeven bediening, het ware woord van God met ware tekenen en wonderen, werd verworpen? Scholden hem uit. Isabel haatte hem. En al haar moderne presidentsvrouwen haatten hem. Zij mochten hem niet, zeker niet. Ze dachten dat hij iets verschrikkelijks was, maar hij was hoe dan ook hun voorganger. Dat was hij, oh ja, voorganger Elia. Oh, dat zouden ze niet willen beweren, maar hij was een door God gezonde voorganger, godsherder voor haar. Hij spaarde haar niet, hij gooide het woord eruit. En ze verwierpen hem en dachten dat hij een idioot was. En ze wenden zich van hem af. Niet een van hun organisaties wilde hem hebben. Ze schopten maar uit. Dat stopte het woord niet, dat ging gewoon door. Dus daar ver weg wachtte hij totdat hij zo spreekt de Heer had voor Agab. En hij kwam het hen vertellen. En toen hij het had gedaan, trof hongersnood het land. Dus juist. En u weet wat er gebeurde, zeker. Dat was Elia voor de droogte. Ik houd ervan om er een te zien die op hem lijkt. Iemand die zijn type was, of een tegenbeeld van hem. Iemand, toen Johannes kwam om de boodschap van de laatste profeet Malachi 3 te vervullen. Weet u, Johannes was een jongen die op een wat vreemde manier geboren werd. U weet dat, Gabriel was aan zijn moeder verschenen, had haar verteld wat hij zou doen en dat hij een groot man zou zijn, dat hij de kinderen zou terugvoeren naar het geloof van de vader enzovoort. En alles wat hij zou doen, Malachi 3, ik zend mijn boodschapper voor mijn aangezicht. En in plaats ervan dat hij daar met zijn vader meeging naar de school van zijn vader, vertrok hij naar de woestijn en werd daar voorbereid. Kijk naar hem, precies zoals Elia. Hij leefde in de bossen zoals Elia. Hij haatte immorele vrouwen, precies zoals Elia. Hij zei tegen die oude Herodes, het is niet wettig voor u om haar te hebben, de vrouw van zijn broer Filippus. Het kostte hem zijn hoofd, maar hij ging hoe dan ook door. Zeker, dat was een teken. Wat zei hij? Ik zal u dopen met water tot bekering. Maar er is er één komende die reeds onder u staat. Ik ken hem niet, ik heb het teken nog niet gezien. Maar hij is onder u. Hij wist dat het uur zo dichtbij was dat hij toen al op aarde moest zijn. Amen. Er staat er nu precies één onder u, zei hij, die u niet kent. Maar die is het. Maar die is het, ik ben niet waardig zijn schoenen te ontbinden. Maar hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur en zijn wan is in zijn hand. Zei, hij zal komen in deze dagen, beslist. Op een dag kwam Jezus aanlopen en Johannes keek op. Hij zei, daar is het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Toen Jezus op aarde kwam, deed hij precies wat het woord had gezegd dat hij zou doen. Als een teken voor Israël, voordat ze verdreven werden. En ze komen nu terug sinds 2000 jaar geleden, sinds ze werden verworpen. Natuurlijk, Israël zal zich in één keer bekeren. Ze zijn een volk, ze zijn een natie. God handelt met Israël als een natie, maar met een volk uit de heidenen voor zijn bruid. Israël is een natie die kort geleden is teruggekeerd in het thuisland. Een groot teken. Ik hoop dat we over een paar ogenblikken op in kunnen gaan. Ik heb nog amper 5 of 10 minuten over. We zullen een gebedsrij vormen wanneer we hier klaar zijn met te zeggen wat ik wil zeggen vanavond. Zie. Dit is een heel grote fundering, maar die zal stand houden. Jezus legde getuigenis af van het woord. Hij was de Messias, de gezalfde. Christus betekent de gezalfde, de Messias. Iemand die gezond is, de gezalfde. Iemand die gezalfd is met het woord van God en de geest van God. Hij was het woord. Hij was het gezalfde woord. Amen. Hij legde er getuigenis vanaf. Precies zoals Mozes daar terug in Deuteronomium gesproken had dat hij zou doen. Hij zei, de Heere uw God zal een profeet verwekken zoals mij. Dat zou een profeet zijn. En toen, Simon Petrus wist dit, en toen hij dit hoorde, dat zijn broer Andreas de hele avond bij hem gebleven was, weet u, dat is een goede manier om de hele avond bij hem te blijven. Soms kan ik iemand nog geen 5 minuten bij hem blijven, maar Andreas bleef de hele avond. Daarna kon hij zijn broer werkelijk vertellen, laten we erheen gaan en het nog eens proberen. Nee, we zien wel vanavond. Nee, hij zei, kom met me mee en zie wie we hebben gevonden. Hij wist dat hij hem gevonden had, hij was de hele avond bij hem gebleven. Jacob kon zijn broer tegemoet gaan, nadat hij de hele nacht bij hem gebleven was. U blijft niet lang genoeg, de moeite van vandaag, uw oude moeders en vaders terug in Pinksteren baden, dag en nacht. Vandaag knielen we neer, God zegen mama en papa en zuster en broeder. Amen. Ik word zo slaperig dat ik niet meer weet wat ik moet doen. Ik moet naar huis gaan om de nieuwe televisieshow te zien die eraan komt. Zie, we houden van Suzie, wordt ze dadelijk vertoond. Uw ziel voedt zich op iets van de duivel wat bedorven is in plaats van te komen naar de gebedsdienst op woensdagavond of zoiets. En dan naar God roepen of hij zijn geest uitstort. Wat kan hij uitbroeden? Een heleboel denominaties, dat is alles. Dat is het soort zaad wat gezaaid is. Wel, oh, ik behoor hierbij. Ik zou liever bij God behoren. Dat klopt, beslist. Laat het overige maar gaan. Dat is juist. Nu, merk op, nu we ontdekken dat Jezus getuigenis aflegde voor Simon. Hij wist, hij zei, ik weet wat mijn vader mij vertelde, dat er een heleboel verwarring zou zijn in die dag dat hij zou komen. Ik kan die oude man gewoon horen zeggen, Simon vertelt wat zijn vader hem als zoon vertelde. Zoon, kijk, ik hoopte dat ik de Messias zou zien, maar ik vermoed dat ik nu te oud word, ik zal hem niet zien. Maar luister nu, ik wil dat je dit weet. Nu, er zullen een heleboel nabootsingen zijn, maar jij zult die Messias kennen. Wanneer hij komt, zoon, ik heb je geleerd hoe je vis moet vangen. Ik heb je geleerd om eerlijk om te gaan met je weegschaal daarginds. Ik heb je geleerd je woord te houden. Dat maakt dat je een man van integriteit bent. Dat maakt dat je een eerlijk mens bent, zoon. Zoon, als je die lering over hoe je eerlijk moet zijn kunt nemen, en je vaders woord neemt en eerlijk bent, wees dan ook eerlijk en neem Gods woord. Amen. God heeft gezegd dat deze Messias een profeet zou zijn. Geen theoloog. Een profeet zal de Heere uw God verwekken. Simon had dit in zijn gedachten. Toen Andreas op een dag naar hem kwam vertellen dat hij de hele avond bij hem was geweest en toen overtuigd was, en Simon gaat erheen om hem te zien over wie hij had gesproken, die dag op de oever toen hij op een boomstronk naar hem zat te luisteren, maar zodra hij naar de oude Simon keek, zei hij, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. Toen was het in orde. Dat was juist. Waarom? Hij wist dat daar een schriftuurlijk teken was. Dat was de Messias. Amen. Toen Filippus heen ging, om Nathanael te halen. En Nathanael eraan kwam, zei hij, nu wacht eens even, ik kan het wel gehoord hebben, maar ik vraag me af of het echt waar is of niet. Hij zei, zo, ik weet het niet, maar wacht eerst tot je daar bent, dan zul je het ontdekken. Ga daar staan en let even op de samenkomst en kijk wat er plaatsvindt. Hier komen Filippus en Andreas samen aanlopen, Jezus stond daar en keek, zie een Israëliet in wie geen bedrog is. Hij zei, Rabbi, dat bracht hem helemaal van stuk. Hij zei, Rabbi, hoe kende u mij ooit? Hij zei, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom zat, zag ik u. Wat was het? Een schriftuurlijk teken. De Messias. Dat is juist. Tegen de Samaritaanse vrouw, toen ze bij de bron was, zei hij, vrouw, breng me wat te drinken. Ze zei, dat is niet gebruikelijk. Wij hebben hier rassenscheiding en u Joden en de Samaritanen gaan niet met elkaar om. En ik ben een vrouw, u bent een man. Hoe komt u erbij zoiets te zeggen? Hij zei, maar als u wist tot wie u sprak, zou u mij om drinken te hebben gevraagd. Ze zei, wel, wij weten, wij aanbidden op deze berg en u zegt dat het Jeruzalem moet zijn. U bent een Jood enzovoort. De conversatie ging verder en Jezus ving haar geest op. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. Oh my. Ze zei, die heb ik niet. Hij zei, u hebt de waarheid verteld. Zei, u hebt er 5 gehad en de 6e die u hebt is de uwe niet. Juist. Wat zei ze? Ze zei, meneer, wacht even. U moet een profeet zijn. Dat is het woord van de Heer. Nu wij weten dat we in de dag leven dat we verwachten dat de Messias komt. En hij zal ons dit soort dingen tonen. Jezus zei, ik ben hem. Broeder, Jacob's bron had geen smaak meer. Ze ging direct de stad in en zei, kom, zie een man die mij verteld heeft wat ik heb gedaan. Is dat niet de Messias? Een schriftuurlijk teken dat hij de Messias was. Geheel juist. Beslist. Ja, ze verwierpen het. De mensen, hoe noemden ze hem? Beelzebul. Een waarzegger. Een duivel. Wat gebeurde er? Ze waden door hun eigen bloed. Josephus vertelt ons in zijn geschriften over de belegering van Jeruzalem door Titus, de bekende Romeinse generaal, toen hij ze daar gedurende jaren belegerde, totdat ze de schors van de bomen aten en elkanders kinderen doden en die opaten. Wat was het? Ze faalden om hun teken te zien. Wat zei Jezus? U zei, u huichelaars, met al hun priesterlijke gebaden aan en hun dokterstitel achter zich, met al deze beroemde paus Johannessen en van alles, en al deze titels en dergelijke, u wandelt over straat en verlangt de hoge plaatsen, de beste plaatsen om naartoe te gaan. Verslindt de huizen der weduwen en maakt voor de schijn een schoon gebed en leert hoe dat moet worden opgezegd. Hij zei, u zult meer verordening ontvangen. U kunt naar de lucht kijken, u weet meer over de wetenschap dan dat u het over het woord van God kent. O broeder, dat sloeg in. U zei, u kijkt naar de hemel en u luistert beter naar de weerprofeten dan dat u luistert naar mijn woord. Want u zegt dat wanneer de hemel somber en rood is enzovoort op die manier, dat het morgen slechts weer zal zijn. En als de zon helder ondergaat, zal het mooi weer zijn. Hij zei, u kunt het aanschijn van de hemel onderscheiden, maar de tekenen van de tijd kunt u niet onderscheiden. Als u mij gekend zou hebben, zou u mijn dag gekend hebben. Daar zijn de tekenen, de Messias. Oh, hoe miserabel faalde zij. Wat zouden wij hier lang bij stil kunnen staan? Maar dat kunnen we nu niet. We moeten opschieten. Luister. Daarna kwam de belofte door Jezus wat er zou plaatsvinden voor zijn komst. Nu, laten we dat even onderzoeken. Nog slechts enkele minuten nu. Nog even. Bent u vermoeid? Als u dat wel bent, wel. Zie. Goed, laten we dit even onderzoeken. Luister nu echt aandachtig. Heb even geduld. We zien nu alle tekenen. We zouden daar uren bij kunnen blijven, weken en maanden, en dat ene onderwerp nooit verlaten. Maar laten we hier even bij stil blijven staan om dan verder te gaan. Nu aan Jezus werd gevraagd, wanneer zal de tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden? En wat is het teken van het komen van het einde der wereld? Wanneer zal dat gebeuren? En dan begint het hem te vertellen. Dit evangelie zal gepredikt worden tot iedere natie en koninkrijk, als een getuigenis van mij. Weet je dit? Nu, hij zei nooit, hij zei, dit evangelie. Hij zei niet, ga het woord onderwijzen, maar predik het evangelie. En daar is beslist een groot verschil in. Zeker. Het evangelie is de kracht en demonstratie van het woord. Zie, de kracht en demonstraties van het woord. Kunt u zich herinneren dat die engel neerkwam boven de rivier, waar u de foto van hebt en vanaf weet, toen daar werd gezegd, of in 1933, toen ik mijn eerste groep doopte, dat de boodschap over de wereld zou zwiepen. En in iedere natie is een opwekking aan de gang. Ze hebben die overal ontvangen. Zie, zeker, om de uitverkorenen eruit te trekken. Dat klopt. Dit evangelie zal gepredikt worden. Dan ontdekken we in Openbaringen 3, 1 tot en met 3, dat er 3 gemeentetijdperken zullen zijn in deze laatste dagen. Wist u dat? Dat klopt. We hebben ze gehad. Denk eraan. Zoals ze gekomen zijn door deze elementen, rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest, Luther, Wesley en Pinksteren. De 3 boodschappers van de laatste dagen, ontdek dat bij de komst van zichzelf in de laatste tijden, vinden we dit opnieuw. We zien nu de komst van zijn, of de regen, hoe de Heilige Geest wordt uitgestort in de laatste dagen. Gelooft u dat hij is uitgestort? Waarop? Iemand heeft zaden gezaaid om zijn laatste dag oogst voor te brengen. U weet dat Joël heeft gezegd in de laatste dagen. Nu kijk, hier is nog iets wat ik tot u wil brengen. U zegt, u begint pas bij Wesley. Hebt u er ooit over nagedacht? Ik ben pas klaargekomen met de 7 gemeentetijdperken. Hebt u er ooit op gelet waarom ik bij Wesley ben begonnen? Omdat het daar begon. Wesley, na de reformatie. Hoe zit het met Martinus? En Irenaeus? En al degenen die tegen die Rooms-Katholieke Kerk protesteerden in die dag om bij het woord te blijven, toen zij begonnen over te stappen op dogma's, wat zette dat in gang? Wat gebeurde er met hen? Heeft Joël u er niet over verteld wat de rups heeft overgelaten, heeft de kruidworm opgegeten, wat de kruidworm heeft overgelaten, heeft die andere de sprinkhaan opgegeten. Zie, en hetzelfde insect, van rups tot kruidworm tot sprinkhaan enzovoort, is hetzelfde insect, maar dan in verschillende stadia. En dat is het katholicisme. Wat deed het? At het woord op. Maar hij zei, ik zal herstellen, spreekt de Heer. Ik zal herstellen. Wat gebeurde er? Het ging helemaal terug naar de stomp. Dat klopt. De Rooms-Katholieke Kerk at alles op wat de Bijbel leert. Juist. Ze maakten er hun eigen Roomse dogma's uit op. Zelfs tot aan hun communie toe. Hun valse heilige geest, valse doop, valse waterdoop, al het andere. U zult nooit, nooit, nooit terug kunnen komen, tenzij u terugkomt tot het leven dat uit de stomp komt. En dat is het woord van God. Voor de mens om vrij te zijn, het heeft hen vastgebonden in een organisatie, hen verbrand en hen gedood, en ze dienden als voer voor de leeuwen en van alles als ze zich er niet bij aansloten. Dat is heel juist. Maar hij zei dat die stomp weer zou groeien. Hij zou voortbrengen. Wat was het eerste dat opkwam? Een boom. Wat was het tweede? De bladeren. Wat kwam vervolgens? De bloesem. Wat komt daarna? De vruchten. Luther. Luther. Wesley. De bladeren. Pinksteren. De bloesem. Nu komen we precies aan bij de vruchten. De gemeente is aan het afnemen. Amen. Ik zal herstellen, spreekt de Heer. Wat zal ik doen? Ik zal haar terugbrengen naar het oorspronkelijke woord, conditie. Ik zal haar terugbrengen naar de oorspronkelijke leer. Ik zal haar terugbrengen in het woord. Ik zal de denominatie in stukken breken. Ik zal haar terugbrengen naar mijn woord. Hoe? Misschien kan ik maar beter ophouden. Stop, jongen. Ik zal haar terugbrengen. Wat was die eerste organisatie? Vraag het. De katholieke kerk. Heel juist. Dat is heel juist. Of zoals ze in de Bijbel wordt genoemd in de Openbaringen 17, een overspeelster. Een hoer. Dat is een, oh, wat is, oh, dat is een soort vrouw. Het is een vrouw die ontrouw leeft aan haar echtgenoot. Zie? Dat is een kerk die ontrouw is aan het woord. En zij was een moeder van hoeren. Wat is een hoer? Dezelfde zaak. We zullen daartoe komen, precies tot dat, in ongeveer 2 of 3 minuten. Goed, daar hebt u het. Zij is de moeder van hoeren, die op dezelfde wijze organiseren zoals zij heeft gegaan. Nemen de leer van de Bijbel weg, onderwijzen hun eigen ding, onderwijzen leerstelling in plaats van de geboden van God, en maken de geboden van God krachteloos door hun inzettingen. Jezus vond diezelfde zaak. De pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Dat is waar. Het is allemaal hetzelfde beslist. Wanneer je van dat woord weggaat, ga je weg van God. Dan ga je weg van je principes, ga je weg van de Heilige Geest, ga je overal bij vandaan. De duivel zal je iets geven wat vals is, maar het zal daar nooit getuigenis van afleggen tot het echt komt direct terug naar diezelfde Messias. Dat is de geest van God. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Hetzelfde leven dat in de wijnstok is, is in de rank. En de ranken dragen de vrucht van de wijnstok. Johannes 15. Goed, wat deden ze? Nu, u weet dat zij allemaal, Jezus zei dat hij in de laatste dagen zou binden, dat hij eerst wat zou bundelen? Het onkruid, is dat juist? Jongens, ze zijn nu beslist aan het bundelen.
De Wereldraad van Kerken heeft ze allemaal, de Pinkstermensen in kluis. Ze zijn allemaal gebundeld voor de verbranding, dat is heel juist. Ze afscheiden van het graan, prijs God ervoor. Dat is juist. Ze worden allemaal afgezonderd. De ongelovigen wandelen niet in hun wegen, volgen hun lering niet na, gaan met het woord. Dat is juist. Wees niet ontzet over de tekenen van God, echte hemelse tekenen. Dat geen tekenen, tekenen van de hemel, geen tekenen van de kerk, tekenen van de hemel. Door God gezonde tekenen. Wees daarover niet ontzet, blijf erbij. Zie, goed. De Wereldraad van Kerken. Ze verenigen zich, wat zijn ze aan het doen? Vervullen Openbaring 13. En zij maakten een beeld voor het beest. Wat is het beeld? We weten wie het beeld de draak was die voor de vrouw stond om haar kind te verslinden. Mannelijk kind dat de wereld zou regeren met een ijzeren staf. Namelijk Christus. En hij werd in de hemel opgenomen en zit op Gods troon. De draak die voor de vrouw stond is hetzelfde oude beest in het begin, Rome. Wat deed zij? De mensen bijeen organiseren. En zij maakte een beeld. Paus Johannes wil dat alle kerken bij elkaar komen om het communisme te bespreiden. En God, iedereen die de Bijbel kent, weet dat God het communisme organiseerde om haar daardoor te doden. Het verbrandt haat de hoer en verbrandt haar kinderen in een bed van vuur. Zeker, heel juist. Hij gebruikte precies zoals hij koning Nebukadnezar gebruikte. En de protestantse kerken zullen zich verenigen en een raad van kerken maken. En de Pinksteren. Mensen horen er precies bij. Waarom? Ze kennen het woord niet. Zo is het precies. Het woord heeft dat beloofd. God zendt iemand om deze zaad uit te schreeuwen. De mensen te waarschuwen. Wij bevinden ons precies in dat uur. Precies hier nu. Daar is de dag. Hier, kijk hier en zie de tekenen. Maar ze zijn helemaal over ons heen. Helemaal rondom. U vraagt zich af wat er aan de hand is. Waarom de gemeente nog niet in de opname is gegaan. Wel, op die manier zal ze er nooit in gaan. Dat zal ze niet. Dat klopt. Dat is niet degene waarover hij sprak. Bedenk dat Adams bruid met vals zaad werd bevonden. Dat is heel juist. Jehovah's bruid werd op dezelfde manier bevonden. Juist, hij stuurde haar in echtscheiding en deed haar weg. Is dat zo? Dat was God. Met Christus bruid is het hetzelfde. Zij is bevonden met het zaad van wereldse organisatie in haar en niet het evangelie. Hebben een vorm van godzaligheid, maar ontkennen de kracht ervan van de Heilige Geest en het woord. Daar is het teken van de laatste dag. God zal haar in echtscheiding zenden en zijn bruid nemen zo zeker als enig ding hierin. Zoals het was in de dagen van Noach, zei hij. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Let op. Vormen een beeld voor het beest. We zien dit allemaal. Onze katholieke president. Het is Kennedy niet. Zover ik weet is hij een man zoals ik of iemand anders. Dat is het niet. Het was Agab niet. Agab was een tamelijk aardige kerel. Het was die Izebel achter hem. Die stond erachter. Dat was de zaak die de moeite veroorzaakte. En het is Kennedy niet. Het is die Izebelkerk achter hem. Dat is wat het veroorzaakt. Zeker. Dat is het beslist. Wel, de zaak staat vlak voor u. Kunt u dat niet zien? Kunt u niet zien dat alles... Ziet u de vijgenboom zijn takken voortbrengen? Jezus zei dat wanneer u leren gelijkenis, wanneer u ziet dat de vijgenboom en alle andere bomen... Nu kijk. De Joden hebben een opwekking gekregen. Ze zijn alle natie geworden. Klopt dat? Hun eigen geld, eigen vlag, alles voor het eerst in 2800 jaar. Zie? Zij zijn een natie. De vijgenboom die zijn knoppen uitspruit. En de andere bomen, de baptisten, miljoen meer, 44. Een Billy Graham die ze van alle kanten neersabelt. Kom er allemaal bij, kom erbij, kom erbij. De Pinkstermensen met wat anders. Eenheid, tweeheid, drieheid, assemblies, enzovoort. Kom erbij, kom erbij, kom erbij. Oh God! Waar zijn de dingen die God beloofd heeft? Waar zijn die? Waar zijn die schriftuurlijke dingen waar God over sprak, die zouden gebeuren in de laatste dagen? Waar zijn deze? We hebben niets anders dan een grote hoeveelheid koude, formele organisaties gekregen. De opwekking heeft er duizenden in elke van binnen gebracht. Maar waar is die bruid van Christus die daar staat in zuiverheid? Al onze vrouwen knippen hun haar af en dragen allerlei soorten kleren. De predikers en dergelijke dingen zeggen er geen woord over. En ze gaan naar buiten en worden formeel onverschillig. En het evangelie is een maaltijdbom geworden, zoals het is met de overige van deze sociale evangeliepredikers. Maar wat we nodig hebben is een man van God die zal blijven staan op het woord van God. En dat hoe dan ook predikt. En daar staat met de tekenen en wonderen van Gods Bijbel. Dat is heel juist. Amen. Heel juist. Bevreesd om zwart zwart te noemen en wit wit. Een kippenborst in plaats van een ruggengraat. Het is een schande. Modern. Onafhankelijk. Oh my. En dan... Maar ik kan me beter ophouden. Luister, laat me u vertellen, broeder. De tekenen zijn helemaal om u heen. Maak u geen zorgen, uw kleine bruid. God komt eraan. Wees niet bezorgd. Alles is precies op tijd. Dit moet op deze manier gebeuren. Het woord zegt dat. Luister. Let op. Wel nu. Jezus beloofde dat dit boos en overspelig geslacht, Matthäus 12, vers 24, Jezus beloofde dat dit boos en overspelig geslacht een teken zou ontvangen. Ze kwamen naar hem toe en zeiden, meester, we zouden wel een teken van u willen zien, direct nadat hij de zieke had genezen en de dingen die hij had gedaan. Ze zeiden, we willen wel een teken van u zien. Hij zei, een boos en overspelig geslacht zoekt een teken en er zal geen teken worden gegeven aan dat boos en overspelig geslacht. Hoeveel weten dat immoraliteit meer aan het toenemen is dan ooit tevoren? Hoeveel weten dat boosheid ongeloof is? Meer ongeloof en overspel dan we ooit hebben gehad, homoseksuelen en van alles. Is dat zo? Bederf. Ik moet dit zeggen. Onze Pinkstervrouwen persen zichzelf in kleine, oude, smerig uitziende jurken waarin ze lijken op een afgestroopte knakworst. Lopen hier op straat zo immoreel. Wist u dat u zich zult moeten verantwoorden voor het plegen van overspel met deze mannen die naar u kijken? En u laat uw kinderen net zo naar buiten gaan. Wat is er aan de hand? Wel, iemand zei niet lang geleden, broeder Branham, de mensen noemen u een profeet. Ik zei, ik ben geen profeet. De mensen noemen u zo. Waarom leert u hen geen grote dingen? Hoe ze de gaven van God moeten ontvangen? In plaats van ervan dat u de vrouwen spreekt tot het dragen van kort haar en het dragen van de dingen die ze dragen en make-up en dat spul dat ze opdoen en dergelijke. Ik zei, hoe zal ik hun algebra leren als ze hun ABC niet willen leren? Ze willen de kleuterschool niet verlaten. Het normale fatsoen om in lijn te komen met het woord van God. Dat is geheel juist. Hoe zou je dat moeten doen? Dat kun je niet. Waarom? Slechts degene die God geroepen heeft, zijn degene die ernaar zullen luisteren. Mijn schapen kennen mijn stem. Dat is waar. Zij kennen de stem van God, die spreekt van het woord. Het komt door het woord. Wel nu, hij zei dat die generatie, en deze is het, een teken zou ontvangen. Welk soort teken? Zoals Jona 3 dagen in de buik van de walvis was, zo zal de zoon des mensen zijn in het hart van de aarde. Is het juist? Welk soort teken zouden zij ontvangen? Een opstandingsteken. Jezus is niet dood, hij leeft. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Is dat zo? Een boos en overspelig geslacht zou het teken van de opstanding ontvangen. Amen. Zij probeerden het te ontmoedigen. Dat deden ze. Dat deden ze voor hem. Matthäus, als u het wilt opschrijven, Matthäus 13, 24. Ze waren er zeer ontsteld over. Ze zeiden deze man, we moeten aan onze samenkomst een antwoord geven. Wij fariseeën, sadduceeën, herodianen, tollenaars enzovoort. Moeten een antwoord geven. Wij moeten allemaal een antwoord geven. Wat is het? Wel, hij is een waarzegger. Daarom weet hij wat er in hun hart is. Hij onderscheidt hun gedachten. Hij is een waarzegger. Hij zei dat daar nooit vergeving voor is wanneer dat gebeurt in de laatste dagen. Dat is juist. Noemde hem Beelzebul, de prins van de duivels. Dat is juist. Ze voelden zich door hem ontmoedigd, is het waar. Maar hij vertelde aan de gemeente, de echte gemeente hier, wees niet bevreesd voor deze hemelse tekenen, want de boze, de heidenen, de ongelovigen is daarvoor bevreesd. Zie? En we bevinden ons in de laatste dagen. Laten we eindigen met dit te zeggen, nog even. En ze zeggen dat het niet is zoals ze zeggen gewoon dat dit niet de manier is waarop God het gevormd heeft. God wil een heel groot dit, een heel groot dat. En we gaan bouwen $6 miljoen en we zullen dit hierin doen en dit daar in dat. En prediken dat de Zoon van God elk ogenblik kan komen. Wat is het? Het is allemaal veranderd in denominatievoer. Gebonden in een grote bundel van verenigde kerken om te worden verbrand in de eindtijd. Dat is wat Jezus heeft gezegd. Doornstruiken en allerlei soorten dingen worden in hen gebonden. Dat is zo. Geruzie tekeer gaan, een opwekking buiten het land houden. Ik daag die man uit, die mij uitdaagde met dat woord. Wie het ook is. Trek van leer en kijk wat er gebeurt. Ontdek wat er plaatsvindt. Als u er niet voor in kunt staan, houd dan uw mond. Dat is juist. Kom er iets goeds over zeggen of doe iets. Beslist. Wat betreft Noach in Matthäus 24 zien we dat die dagen zijn vervuld. En onthoud dat Jezus eveneens zei in Lucas 17, 28 tot en met 30, zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Klopt dat? Bedenk nu, dit was Sodom vlak voordat het werd verbrand. En wat ontvingen zij? Kregen zij een teken? Beslist. Nu, er zijn altijd 3 klassen van mensen. Onthoud nu dat dit ongelovigen, schijngelovigen en gelovigen zijn. Er zijn 3 tekenen, 3 klassen, ze zijn er altijd geweest, die waren precies daar. Let nu op, Jezus zei zoals het was in de dagen van Sodom. Hetzelfde soort, dezelfde zaak. Zie? Hij ging verder en vertelde wat ze aan het doen waren in de dagen van Noach, eten, drinken, huwen en huwelijk geven.
zei dat het zou zijn zoals in de dagen van Sodom voor de verbranding. Let nu op wat er plaatsvond voor het oordeel. Nu, hij zal een teken zenden naar de generatie vlak voor de tijd van verbranding. Er is geen water meer, maar wat is het deze keer? Vuur. De oordelen van God zullen vuur zijn. En wat was het wat Sodom ontving? Nu vlak voordat de verbranding plaatsvond, vertegenwoordigde Abram de uitverkoren gemeente, want hij was uitverkoren. Dat was Abram. En Abrams zaad is met hem uitverkoren. Nu werd de belofte gedaan aan Abraham en zijn zaad. Zijn geestelijk zaad. Het zaad dat in hem was, dat Gods woord ontving. Ongeacht wat daaraan tegengesteld gebeurde, toch bleef het Gods woord. Hij bleef er stipt bij, dat is het zaad van Abraham, degene die bij het woord blijft, niet degene die wegrennen zoals Lot, zie. Daar waren de sodomieten, de ongelovigen. Daar waren de lottieten. Zij waren de schijngelovigen. En daar was Abraham met de belofte. Uitverkoren, de gelovigen. Op een dag kwamen er 3 engelen naar de tent van Abraham. 2 gingen heen en predikten een goede boodschap tot de sodomieten. En ze riepen er een groep uit. Maar ze hoefden Abraham er niet uit te roepen, want hij was er al uit. Hij ging er in de eerste plaats niet naartoe. Hij was er 25 jaar daarvoor al weggegaan, beslist. Hij was eruit geroepen. De uitverkorene zat buiten in de woestijn. En toen gingen die mannen daarheen, ze predikten het evangelie daarginds. En tenslotte strompelden er 2 of 3 uit. Er is een boodschap naar Sodom gegaan. Er zijn sommige kerken in deze organisaties waar velen van hen zijn gered. Er is ook een boodschap gegeven aan de uitverkorenen, het woord, het teken. Zie? Deze zei, de spreker die tot Abraham sprak, zei, herinner u dat hij 4 of 5 dagen daarvoor Abraham was. Abraham was en Sarah was S-A-R-A-I, niet S-A-R-A. Hij was A-B-R-A-M, niet A-B-R-A-H-A-M, zie. Slechts 4 of 5 dagen daarvoor, zoals u zich herinnert. En deze man kwam naderbij en hij zei, Abraham, waar is uw vrouw Sarah? S-A-R-A, liever gezegd. Waar is uw vrouw Sarah? Wel, Abraham zei, zij is in de tent, meneer, achter u. Nu de Bijbel zegt dat het achter hem was. Hij zei, Abraham, ik ga dit niet langer voor je verbergen. Ik heb je een belofte gedaan. Ziet u wie hij was? Degene die de hele tijd tot hem gesproken had. Zie, degene die bij hem was geweest. Zie, ik heb jou een belofte gegeven. Ik ga deze vervullen. Ik ga je bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. Sarah zal weer terugkeren tot een jonge vrouw enzovoort. En je zult deze zoon voortbrengen, zie. Nu, dat was een teken dat die beloofde zoon eraan kwam. Zie, Abraham zag uit naar een beloofde zoon. Is dat waar? Hij zei, ik ga u bezoeken, overeenkomstig. Kijk de kerk uit naar een beloofde zoon. Wat was het laatste teken dat Abraham zag? En Sarah in de tent lachte in zichzelf en zei, zal ik een oude vrouw genot hebben met mijn heer Abraham, die eveneens oud is? En nu ze waren beide op hoge leeftijd gekomen, ze was 90 en hij 100. Ze hadden al jaren geen gemeenschap meer met elkaar gehad, zie. Zei, zal ik genot hebben met mijn heer, terwijl hij ook oud is, op die manier, en ik oud? De Bijbel zegt dat Abrahams lichaam zo goed als verstorven was, dat is zo. En Sarah's schoot was verstorven. Maar hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld, door ongeloof, maar was sterk, gevende God de eer, in de wetenschap dat hij wat hij heeft beloofd zal doen. Op die manier moeten wij, dat is hetzelfde. En zijn zaad doet hetzelfde, zijn beloofde zaad van belofte, koninklijk zaad, gelooft hetzelfde. Nu kijk, precies toen zei hij, en zij lachte. Hij zei, waarom heeft Sarah gelachen? Daar is een teken. Daar is het teken voor de gemeente. De eruit geroepen gemeente. Een man. Een mens. Menselijk vlees. Die carbonaatjes eet. Maisbrood. Melk drinkt. Weet jij dat? Was het God? Kijk of dat niet zo is. Kijk in uw Bijbel en kijk of er geen Elohim staat. Elohim, de in zichzelf bestaande. Elohim. In menselijk vlees. Waar is dit een teken van? Elohim. Terug in de bruid. Opnieuw menselijk vlees. In de laatste dagen. Om hetzelfde te doen. Waar zijn we aan toe? Daar is uw teken voor de laatste dagen. In Zacharia 14, vers 7 staat, er zal een dag komen die nog dag, nog nacht genoemd kan worden. Het is een schemerige, regenachtige dag zoals we vandaag hebben. Schemerig, regenachtig. Maar in de avondtijd zal het licht wezen. Nu, zoals ik vaak heb gezegd, beschaving is uit het oosten gekomen, gaat naar het westen. Dezelfde zon die in het oosten opkomt, gaat in het westen onder. Het is een dag van organisatie geweest. We hebben genoeg licht gehad om kerken te bouwen en scholen en ziekenhuizen en seminaries enzovoort. Hadden een klein beetje licht, namen Christus aan en plaatsten onze naam op boeken en dergelijke. Maar hij zei, in de avondtijd zal er licht wezen. Wat is dat? Evangelielicht. Waardoor? De Heilige Geest. Wat doet hij? De oogst rijpen. In de laatste dagen zal de Heilige Geest op tijd in de laatste dagen uitschieten om de late regen naar voren te brengen, de echte regen. Maar ten eerste, hoe zult u een regen krijgen als u nog steeds denominatiezaden planten? Die de hele tijd voor meer ongeloof zorgen. Waarom plant u niet het evangeliezaad dat de kracht van God zal voortbrengen in de opstanding? Daar zijn de tekenen van de laatste dagen. Dit is zijn belofte, vrienden. Zie hier. Laten we nu even 3 tekenen bij elkaar nemen, omdat 3 een bevestiging is. Ik kan u er een dozijn van geven. Ik geloof niet dat er zoiets bestaat als de dingen die u zegt. Bijvoorbeeld zoals de zodiac en zoals de piramideleer en dergelijke. Ik ga er niet over spreken, omdat daarin iets is dat. Het eerste wat er gebeurt, weet u, is dat je jezelf vastbindt aan Brits Israël en al dat spul wat er niets mee te maken heeft. Maar laat me u dit vertellen. Er was de eerste Bijbel die ooit geschreven werd, is in de hemelen. Kijk naar de zodiac. Waar begint hij als eerste mee? De maagd. De eerste komst van Christus gaat verder door tot de kreeft. Wat is dat? Het kankertijdperk. We zijn er zojuist doorheen gegaan. Wat is het volgende? Leo, de leeuw. De tweede komst als een leeuw uit de stam van Juda. Kijk naar de piramide. Hoe die begon. De breedte bodem hier. Dat was het begin van de gemeente. Wat was het? De eerste was Luther in de reformatie om de gemeente te bouwen. Op de tweede rij komt het meer in de minderheid. Wesley kwam eraan met heiligmaking. Toen dat was gekomen en de ondergrond had gevormd, zoals bij de boom, eerst was er een graankorrel die de grond inging, het volgende wat opkwam was de stengels, en wat was het volgende wat opkwam, de aard, wat is dan het volgende wat opkomt, hetzelfde graan, hetzelfde leven. Ik zal herstellen, spreekt de Heer. Het volgende wat opkwam was een korenaar, hetzelfde bij een boom. Dat is wat God deed groeien. Sommige pinkstermensen laten Martin Luther en anderen zelfs niet meetellen, omdat ze zeggen dat hij de Heilige Geest niet had. Die had hij wel. Misschien had hij het niet in de diepte zoals wij het nu hebben. Maar dat was niet voor zijn tijd. Roep niet te hard. We zouden zo meteen tot iets stekeligs kunnen komen, zie. Dus u ziet dat Wesley en deze broeders, zij hadden het beslist. Wat was het? Het was een lichaam dat opgroeide vanaf de voeten omhoogkomend. Het kwam steeds meer belangrijke delen van het lichaam hoog vanaf de voeten. Ook tot de longen en het hart. En verder door tot in het hoofd. Wie is het hoofd? Wie is het hoofd? Christus! Dat is de intelligentie. Hoe beweegt het lichaam? Door het hoofd. Amen. En de heerschappij zal op zijn wat? Wat zijn zijn schouders? Zijn lichaam. Amen. Daar vandaan spreekt de echte ware gemeente in zijn kracht. Daar vandaan keert de apostolische kracht terug naar de gemeente. Als de heerschappij op zijn schouders zal zijn, oordeel. Ik geloof dat er een echte gemeente komt. En ik probeer mijn deel te doen om deze voor te stellen. Haar gereed te hebben naar het beste van mijn weten om mijn deel in mijn tijdperk aan Christus voor te stellen wanneer hij komt. En kijk aan wat, als u een dollarbiljet in uw portemonnee hebt, haal het eruit. Op de ene kant, de goede kant, staat het Amerikaanse zegel, een arend met de speren in zijn klauwen. Dat is het zegel van de Verenigde Staten. Dan staat er aan de andere kant van de piramide. En de deksteen werd nooit op de piramide geplaatst. Het lijkt op een groot stralend oog wat de deksteen moet voorstellen. En er staat het grote zegel. Waarom zou dat het grote zegel in de Verenigde Staten moeten zijn in plaats van ons eigen zegel? Hebt u daar ooit over nagedacht? Kijk of er niet het grote zegel staat. Waarom had de piramide er nooit een deksteen op? Het was hetzelfde in de tempel van Salomo. De hoofdsteen werd verworpen. Beslist. Maar hij komt neer. En ik ben naar de piramide geweest in Egypte. En die stenen werden daar zo perfect ingeplaatst dat je er nauwelijks een scheermesje tussen kunt krijgen. Want nu ze passen perfect. Hoe ze haar gebouwd hebben, weten ze niet. En de Sphinx enzovoort, dat kunnen ze niet zeggen. Maar kijk, precies waar die hoofdsteen wordt verondersteld te passen, is het geslepen. Als ze de hoofdsteen ooit zouden vinden, zou hij er zo perfect in passen dat hij de hele zaak bij elkaar zou houden. Dat is de bruid van Jezus Christus. Wanneer de hoofdsteen komt, zal er een gemeente op aarde zijn om hem te ontvangen. Deze zal een bediening hebben, precies zoals de zijne. Hij zal daar precies ingaan en de voeten omhoog brengen en alle anderen voor de opstanding.
Sommigen vielen in slaap tijdens één waken, sommigen in de volgende waken en sommigen zo verder tot de zevende waken. Dat zijn de zeven gemeentetijdperken. Maar toen de bruidegom kwam, ontwaakten zij. Amen. Kwamen onder de doden vandaan en stonden op in de opstanding. Wij leven in de laatste dagen. U zegt, wat zegt u? Luther? Kwestie? Rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest? Ja, en dan de hoofdsteen. Klopt dat? De hoofdsteen was in de piramide. Laten we de ark nemen. Laten we nemen. Hier is er één. Laten we dat bij dat deel weggaan en hierop terugkomen. Laten we de ark nemen. 1 verdieping, 2 verdiepingen, 3 verdiepingen. Klopt dat? Waar kwam het licht vandaan? Waar is het raam? Bovenin. Op de derde verdieping. Daar zal de kracht van God een gemeente binnenkomen. Daar scheen de zon, Z-O-N, doorheen. Maar de Z-O-O-N zal op deze manier binnenkomen bij de gemeente die God uitslijpt en gereed maakt door een bediening van naar de gemeente te brengen die precies datgene is wat de rups en de sprinkhaan en de kruidworm daar hebben weggevreten. Deze stomp is gegroeid sinds Wesley, vanaf Luther tot Wesley, tot Pinksteren. En nu worden deze Pinkstermensen uitgeslepen en degenen die de doop van de Heilige Geest hebben ontvangen. En op een dag, in deze laatste dagen, zal de hoofdsteen Christus Jezus komen en we hebben een bediening nodig die precies hetzelfde moet zijn als de zijne. Zijn hele geest, naarmate dat dichterbij komt, het negatief wordt zo positief dat na een tijd, enige tijd, het negatief en positief samenvloeien om de gemeente en Christus tot één te maken. Want wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn been. Amen. Gelooft u dat? Het zal licht zijn in de avondtijd. Amen. We zijn hier vandaag. Gelooft u dat? Het spijt me dat ik u zo lang gehouden heb. Laten we bidden. Onze hemelse Vader. We zijn nu aan het einde van de prediking gekomen. Het einde van deze notities. Het einde van de boodschap van vanavond. En ik heb geprobeerd op mijn gebrekkige manier te zeggen, Heer, en wilt u het werkelijk voor hen maken waartoe ik niet in staat was het te zeggen in het woord. Ik kan gezegd hebben wat u hier in het woord hebt gezegd, maar ik kan het nooit levend maken. U bent ervoor nodig om dat te doen, Heer. Dat is het zaad, bewater het, Heer. Ik bied het u aan, in de naam van Jezus Christus. Sta toe, Vader, dat wij het woord bevestigd mogen zien worden zoals het was in de dagen van Sodom. Zoals het was bij onze Heer. Als er een Messias komt, en wij zijn als wederom geboren Messiettes, geadopteerd als zonen van God. Dan moet hij in zijn gemeente komen om vlees van zijn vlees en been van zijn been te zijn. Ik bid God dat u zich vanavond zult manifesteren en laten zien dat deze dingen waar zijn. Opdat deze lieflijke herder, deze lieflijke gemeente, deze lieflijke mensen allemaal gezegend zullen worden en weten dat de eindtijdtekenen hier zijn. Precies de zaak die... Wel, het was nog geen tijd totdat de beloofde zoon werd gegeven. Direct daarna kwam de kleine Isaac op het toneel nadat dat teken werd gedemonstreerd aan die eruit geroepen gemeente. Dat koninklijke zaad. Het zaad met de belofte. Want Lot was slechts een familielid van het zaad. Heren, wij zien vandaag hoe de formele onverschillige kerken zich organiseren. Presbyterianen, Methodisten, Baptisten, ze komen allemaal samen. Velen daarbinnen zijn maagden. En velen van hen proberen eruit te komen. Wel nu de episcopalen enzovoort proberen te zoeken. En onze dierbare broeders, veel van onze Pinksterbroeders, gaan naar hen toe en verheugen zich erover. Dat doen wij beslist, Heer, maar begrijpen deze mannen werkelijk dat precies op de tijd dat de slapende maagd komt om olie te kopen, dat de tijd is dat de bruidegom komt? O Heere, laat de gemeente nu direct ontwaken, Heer. En ik ben er zeker van dat u dat zult doen. Maar op een keer zei u, toen u op de oogst neerkeek, u zei, er zijn weinig arbeiders, bid dat de Heer van de oogst arbeiders zal uitzenden in zijn oogst. Nu, Vader, wij weten dat u wil dat wij vragen. Wij zijn partners met u. We moeten het samen doen. Wij beseffen dat zelfs geen engel dat kan doen. Daar zijn mensen voor nodig. Filippus werd naar de eunuch gezonden. Natuurlijk, heren. Hij werd daarheen gezonden door een engel, maar de handen van Filippus waren nodig. Beslist. Wij beseffen dat er een visioen kwam tot Paulus toen hij onderweg was naar Damascus. Maar het waren de handen van Ananias. De gemeente,
de eruitgeroepenen, de uitverkorenen die nodig waren. Petrus werd door een visioen naar Cornelius gezonden, maar de apostel was nodig, niet het visioen, niet de engel. God, ik bid vanavond dat u de mensen zult wakker maken, om ze te laten zien dat de belofte hier is. Die aan die gemeente werd gegeven, wiens zonde gij kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Heren, wij weten dat er velen zijn die dat beweren, maar dat zijn onwettige apostelen, omdat zij onschriftuurlijk zijn. Wij bidden God dat u uzelf zult manifesteren en uzelf vanavond wilt laten zien. Degenen die dat doen, dat mensen zich bij een kerk voegen, zullen nooit de woorden uitspreken die Petrus zei in de Handelingen 2. Ze zijn bang om op te roepen tot bekering. Dat God de doop van de geest heeft beloofd en de Heilige Geest. Ze zijn bevreesd om dat te doen. Ze zouden uit hun organisatie worden gegooid als ze dat zouden doen. God, wij bidden dat u spoedig mannen doet ontwaken om hen het uur te laten zien, want dat nadert met rassen schreden. Wij dragen nu alles aan u op. Verkrijg heerlijkheid. Spreek onze Vader, want wij dragen onszelf op met uw woord. In Jezus' naam, uw Zoon. Amen. Oh my. Gelooft u het woord? Gelooft u dat het de waarheid is? Het mag er soms uitzien alsof ik boos ben, maar dat ben ik niet. Als ik u enige ziet, als u wist dat ik de weg zou afgaan en hier bevindt zich een grote hindernis op de weg en u wist dat ik die weg afleg met 90 mijl per uur en dat ik daar tegenop zou belflitsen, dan zou ik zou precies daar aan mijn einde komen, zou u mij dan genoeg lief hebben om mij te waarschuwen? Ik geloof dat u dat zou doen. Dat ben ik aan het doen. De zaak die de gemeente is in zo'n malaise gekomen, voorganger, u ziet dat. Cor, u ziet dat. Iedereen die geestelijk is, u geestelijke mensen zien dat. Wat kunnen we doen, mensen? Wat kunnen we doen? We zien het vlak voor ons. Het is de laatste. Er kwam nooit meer een ander teken naar Abraham of een van hen. Het laatste teken was gegeven. De zoon kwam. Jezus zei, zoals het was in die dag, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Loog hij? Dat zou hij niet hebben kunnen doen. Hij was God. Hij kon niet liegen. Nu, we zullen gaan bidden voor zieke mensen. Hoeveel zijn er ziek? Laat even zien. Steek uw hand op, alle zieke mensen die hier binnen zijn. Heb je gebedskaart uitgedeeld? Dat is beter. Hij heeft enige gebedskaarten uitgedeeld. Goed. We zullen ze oproepen. Wat? 1 tot 100? Goed. Hij zei dat hij gebedskaarten A1 tot en met 100 heeft uitgedeeld. Goed, laten we enige van deze mensen in een rij plaatsen. Wie heeft A1? Gebedskaart A1? Nu, als u niet kunt opstaan, steek dan uw handen omhoog, dan zullen we iemand sturen om u te dragen. Die dame, zou u precies hier willen komen staan? 2. Wie heeft 2, alleen die ik afroep? De dame daar ginds, wilt u komen? Nummer 2. Goed. Gebedskaart nummer 3. A, nummer 3. Wie heeft die gebedskaart? Nummer 3, is het broeder die daar aankomt? Goed, nummer 4. Wie heeft gebedskaart 4? Dame de Gins. 5. Gebedskaart 6. Gebedskaart nummer 6. Nummer 7. Goed. 8. 8. 9. 10. 10. Ik zag 10 niet opstaan. Nummer 10. Er zijn een paar mensen weggegaan. Misschien waren zij het. 10. 11. 11, 12, nummer 12, 13, 14, beweeg uw hand of zoiets zodat ik u misschien meteen kan zien, 14, 15, 15, gebedskaart 15 alstublieft, 16, 17, dat is goed, 17, 18, 19, 20,
20.
Goed, tot hoever heb ik opgeroepen? 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voor zover ik kan tellen zijn er zelfs 16 mensen. Goed, 16 tot en met 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wel, we zullen vanaf daar beginnen. Hoeveel zijn er die geen gebedskaart hebben en ziek zijn en in nood? Steek uw hand op. Door het hele gebouw. Goed, hoeveel willen er nu beloven om voor een ogenblik in gebed te zijn, heel stil te zitten en in gebed te zijn? Waarover heb ik gepredikt? Het laatste teken dat de gemeente zou treffen voor de eindtijd. Op een dag zal het anders zijn. We zullen het voor de laatste keer horen. Goed. Wilt u echt? Hoeveel geloven er dat dit waar is? Hoeveel geloven er dat? Geloof u dat? Goed. Wees dan eerbiedig. Wees echt eerbiedig. Heb slechts geloof. Twijfel niet. Nu, als u nu slechts in gebed wilt zijn, wees echt eerbiedig nu. Ik wil zien of de dame hier misschien een gebedskaart heeft die niet was. Hebt u iets tussen de 21 dame? Kijk wat het is. Kijk wat het is, Billy. Dat... Goed. Soms gebeurt het dat ik vergat dat er soms iemand doof kan zijn. Kijk om u heen of er nog meer gebedskaarten zijn. Kijk ernaar. Zou iemand kunnen zijn die doof is en het zelfs niet kan horen? Het wordt al een beetje laat en ik... Wel, u hoeft morgen toch nergens naartoe te gaan. Alleen maar terugkomen naar de kerk, nietwaar? Dat is alles, daar zit daarom gewoon stil. Paulus predikte dezelfde zaak de hele nacht. Zeker deed hij dat. We zijn dus niet in haast. Goed, laat iedereen dus heel eerbiedig zijn en nu niet heen en weer lopen. Zit nu heel stil en wees echt eerbiedig. Laten we even onze hoofden buigen. Heer Jezus, ik ben me er nu van bewust wat voor mij ligt. Ik ben me ervan bewust dat ik ontdekt word, dat ik de waarheid vertel of dat ik iets verteld heb wat vals is. Ik vertrouw niet op mezelf, Heer. Ik zou bevreesd zijn om dat te doen. Ik weet, ook al weet ik dat het uw woord is en ik weet dat het de waarheid is, toch, Heer, bent u ervoor nodig om het te doen. U zult mij moeten helpen. U zult mij moeten toestaan om dit te doen, Heer, anders kan ik het niet. Het zou voor mij totaal onmogelijk zijn om het te doen. Ik bid dat u mij zult helpen. Zegen mij. Vergeef mij mijn fouten in dit leven. Heer, hier ben ik. Al ver op middelbare leeftijd. Ik wenste dat ik u al vanaf het begin had gediend. Vanaf de tijd dat ik een kleine jongen was. Terwijl ik pas begon toen ik ongeveer 21 jaar oud was. Ik wenste dat ik die verloren tijd zou kunnen inhalen, Heer. Ik moet verschijnen. Als u mij vanavond zou veranderen in een jonge man, dan zou ik uit mijn plaats zijn. Ik zou nu nooit een jonge man kunnen zijn. Ik zou niet weten wat ik nu weet. Ik zou niet met deze mensen tot wie ik gepredikt heb in de opstanding opstaan. Ik moet precies in deze opstanding opstaan om als een getuige te staan van uw woord. Dus laat mij daarom echt, Heer, echt en eerlijk zijn met de mensen. Eerlijk met u, terwijl ik hier ben. Als u dan met mij klaar bent, Heer, ontvang uw dienstknecht dan in vrede. Ik bid dat u mij nu zult leiden en sturen. Zegen deze mensen, zegen deze gemeente, deze lieflijke voorganger, zijn vrouw, alle mensen hier, Heer. Zulke fijne, lieflijke mensen. Ik bid dat u met hen zult zijn en hun laat zien wat ik zojuist heb gezegd over de eindtijd tekenen. Elk. Helemaal terug vanaf Noach's tijd, Heer, u hebt u deze tekenen gegeven. Met slechts een uur of twee om te proberen het te verklaren, is het moeilijk om ze allemaal tot in details te behandelen. Maar ik bid nu, Heer, dat u het wilt bevestigen. Dat is de hoofdzaak. Bevestig het. En laat hen weten dat dezelfde God, die daar dat teken volvoerde in de tegenwoordigheid van Abraham, Sarah en die uitverkoren gemeente die daar in die woestijn zat, een kleine interkerkelijke groep die daar ginds zat, zij waren geen stad, ze waren een kleine groep die in tenten woonde. Ze hadden geen grote gebouwen en grote dingen om over op te scheppen. Ze waren slechts een groep pelgrims. Maar u verscheen aan hen, omdat zij de belofte hadden van een komende zoon. Die hebben wij ook, Vader. We geloven dat. Ik bid dat uit geheel Sodom hier vanavond, kijk rond in dit land, hoeveel ernstig overspel wordt er nu gepleegd. Hoeveel huizen worden er opgebroken. Hoeveel zonde komt er nu op dit moment voor uw ogen omhoog, Heer? Precies in deze stad. God, hoe kunt u het verdragen? Ik bid dat u hen wilt vergeven, Heer. Ze weten niet wat ze doen. Wees gij ons nabij in Jezus' naam. Amen. Goed.
Uw aandacht voor een moment. Laat me hier eerst langs de rij kijken. Ik geloof dat de mensen, zoals voor ik weet, in de rij vreemden voor mij zijn. Ik ken hen niet. Weet niets over hen. Werkelijk, als ik hier zo over het gehoor kijk, ik zie mijn goede vrienden daar, broer en zuster Palmer, die daar zitten, van Macon, geloof ik, of ginds in Georgia. En ik ken die broeder en zuster, ik kan niet op hun naam komen, die er vlak naast zitten. En precies hier zit een man, broeder Fritzinger uit Ohio, dat klopt. Nu, ik weet dat Fred Sotman en mevrouw Sotman hier ergens zijn. Ik weet niet waar, ik hoorde hem een tijdje terug amen zeggen. Ik weet niet waar hij zit, hij is hier ergens binnen. Broeder en zuster Evans zijn hier. Ik denk dat broeder Evans er is en ik denk dat zuster Evans vanavond op de logeerplek is. Ze zagen dat er geen plaats was voor hen om binnen te komen, daarom gingen ze weg, mijn vrouw en de kinderen en anderen. Want we wilden bij deze samenkomst. En broeder Tom Simpson is hier, broeder David Wood is hier. En ze zijn, ik zie ze niet, geen van hen. Maar hoeveel zijn hier die weten dat ik niets over u weet, wat er verkeerd met u iets is, met u of iets? Steek uw handen omhoog. Iedere persoon in dit, het is gewoon overal. Goed, nu heb slechts geloof, geloof met uw hele hart. Nu, hier moet iets anders spreken behalve een man. U weet dat. Kijk nu hier, kijk naar deze gebedsrij. Ieder van hen stak zijn hand op. Ze zijn vreemden. En hier is mijn hand. Hier is de Bijbel. Ze zijn vreemden voor mij, ik ken ze niet. En ik heb u precies verteld wie ik in de zaal ken, vanaf dit podium kon herkennen. Achter mij ken ik niemand, behalve broeder Littlefield, voor zover ik kan zien, ken ik niemand. Is dit zuster Littlefield? Ik wist het niet. Ik was er niet al te zeker van of zij het was of niet. Excuses dat ik u onlangs 's avonds wakker maakte. Ik ken hier dus praktisch niemand. Maar nu, zie, nu, als de Heilige Geest in het woord is, het beloofde woord, dan heeft hij in de laatste dagen beloofd een schriftuurlijk teken te geven vlak voor de komst van de Zoon des Mensen, zoals het was in de dagen van Sodom. Is dat waar? Dan nu, broeders onder ons, gelooft u niet dat deze kleine groep mensen, die uitgeroepen groep is, gelooft u niet dat de Pinksterkerk met al haar ups en downs, geloof ik toch, dat zich daarbinnen die uitverkoren, uitgeroepen groep mensen vindt? Dat geloof ik, zeker, zeker. Ze zijn niet allemaal in de Pinksterwereld, maar ik geloof dat ze daar ergens in die groep zijn. Ik weet niet waar ze zich bevinden, maar ze zijn daar ergens binnen, omdat er nooit meer een gemeentetijdperk komt. Dit is het laatste. Maar God zal die uitverkorenen uit die Pinkstergroep halen en die komende steen daarin laten passen, precies zoals, dat zal daar precies zo moeten passen om dat dak erop te brengen. Let erop, het zal niet zo diagonaal op staan, maar het zal perfect passen. En deze gemeente zal dezezelfde bediening moeten hebben en Jezus getuigde van diezelfde zaak. Nu, waar beginnen we? Is dit de eerste persoon of die? Deze hier? Goed, dame. Blijf gewoon staan waar u bent als u wilt. U hoeft niet verder te komen dan daar. Nu, hier zijn wij, een man en een vrouw, ontmoeten elkaar precies zoals Jezus de vrouw bij de bron ontmoette. Ik heb haar nog nooit gezien, weet niets over haar. Ze is gewoon een vrouw die daar staat, dat is alles wat ik weet. En u bent mensen daar. En nu, ik heb een... Nu, kijk, ze ziet er nogal mager uit. Maar ze zou evengoed een goed gezonde, sterke vrouw kunnen zijn. Dat kan ze zijn, misschien staat ze daar voor iemand anders. Ik weet het niet. Ik zag haar nooit eerder. Wel nu, als de Heilige Geest, als ik haar zou kunnen genezen, dan zou ik erheen lopen. Als zij ziek is, laten we bijvoorbeeld zeggen, wel, van een magere vrouw zou je kunnen denken dat ze TB heeft. Goed, zeg dat ze TB had, ik zou erheen kunnen lopen en zeggen, ik zal mijn handen op u leggen, zuster. Prijs God, ik genees u in Jezus' naam. Als de Heer tot mij zou spreken om dat te gaan doen, dan zou ik het doen, zie. Maar ik zal daar niet heen gaan en dat zeggen, tenzij hij me vertelt om dat te zeggen. Omdat ik het niet weet. Pas geleden reed een man tot vlak voor mijn huis met een hele grote groep mensen erbij. En hij zei tegen mijn vrouw, was net binnengekomen en zei, laat broeder Brennan gewoon eenvoudig naar de deur komen en mij vertellen dat mijn dochter gezond zal worden. Dat is alles wat hij mij hoeft te vertellen. Alleen maar komen en mij dat vertellen. Mede zei, wel, ga naar ze toe. En ik zei, wel, wat kan ik doen? Als ik dat ga vertellen, terwijl ik het niet weet, dan zou ik liegen. Ik zei, als de Heer mij zou vertellen om hem dat te gaan vertellen, dan zou ik het hem gaan vertellen. Maar tenzij hij me dat vertelt, kan ik niets anders zeggen dan wat hij me vertelt om te zeggen. Dat is het. Gewoon gaan en veronderstellen dat je het goed doet. Maar dat is fout. Dat kun je niet veronderstellen. En precies hier kun je ook niet veronderstellen. Ik kan niet zeggen, ik veronderstel dat deze vrouw voor haar zieke tante bidt. Dat zal niet werken. Ze zou wel beter weten. Wel, misschien bidt ze daar wel voor, maar ik bedoel om het gewoon te veronderstellen. Zie, dat kun je niet. Maar het moet de waarheid zijn. Het moet de waarheid zijn. En hier moet worden bewezen of het de waarheid is of niet. Onthoud dit. Want iedere persoon dit onthouden. Ik ben uw broeder, zie. Gewoon een man. Maar de gave van God, deze boodschap gelovend, en gelovend dat Hij mij gezonden heeft om deze boodschap te prediken, dan geef ik mij over aan de Heilige Geest, en dat woord daarin is in mijn hart. En indien Gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag wat, dan wat u wilt. Is dat juist? Nu zou ik even tot u willen spreken, dame. Ik was aan het prediken, zelfs voor een paar ogenblikken, te eenvoudig terwijl u daar staat. Als u in mij blijft en mijn woord in u, vraag dan wat u wilt. Is dat juist? Nu zou ik even tot u willen spreken, dame. Ik was aan het prediken, slechts voor een paar ogenblikken, eenvoudig terwijl u daar staat, zodat ik u kan onderscheiden van iemand anders. En op dezelfde manier waarop onze Heer sprak tot de vrouw bij de bron, weet u, hij ving haar geest op totdat hij ontdekte wat haar moeite was. En ze zei dat dit een teken van de Messias was, wel als Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. En vervolgens weet u dat ik, mens zijnde, dat niet zou kunnen doen. En wanneer dat zich weer voltrekt, zou dat niet opnieuw het teken van de Messias zijn? Zou u dat geloven, gemeente? Nu alleen om even tot haar te spreken. Zie? Ik ben de Messias niet, maar het is de Messias die door mij heen spreekt. Zie? Dat is het, want ik ken haar niet. Ik heb haar nog nooit gezien. Nu, we komen even een moment totdat ik... Ik weet niet of hij het zal doen. Misschien doet hij het helemaal niet. Ja, de dame heeft nu direct hulp nodig, anders zal ze gaan sterven. Ze heeft kanker. Dat is waar. Dat is waar. Zodat de mensen het zullen weten, steek zo uw hand op. Wilt u dat ik u vertel waar het zich bevindt? Het is in de keel. Dat is correct. Gelooft u? Met uw hele hart? Dan wilt u dan aanvaarden? Goed, nu kijk. Nu zegt u dat u gelooft dat hij u kan genezen. Dan overeenkomstig de Bijbel, heeft hij het gedaan als u dat gelooft. Nu is dat woord juist, dan bent u genezen. Niet waar? Dat is juist. Ga heen en zeg, dank u Heer en vergeet alles erover en word gezond. Amen. We zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. Ik vermoed dat ik u echt nooit eerder heb gezien. We zijn vreemden, ontmoeten elkaar pas hier. Maar God kent ons beiden. Gelooft u dat niet? U gelooft dat niet waar? De Bijbel zegt, die gelooft... Wees alleen heel eerbiedig. Als de Heere God mij kan vertellen, als ik naar u toe zou lopen en zeggen, dame, u bent ziek. Nu, u kunt ziek zijn omdat u daar in de gebedsrij staat. Dat mag waar zijn en misschien staat u daar voor iemand anders, dat weet ik niet. Maar als u ziek was en ik ging naar u toe en legde mijn handen op u en zei bijvoorbeeld, Jezus zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven, leg handen op de ziek en ze zullen herstellen, dan is dat de waarheid. Maar wacht een ogenblik, laten we bevestigen of hij die persoon gezonden heeft of niet. Laten we eerst ontdekken of het op die manier werkt of niet, zie? U weet dat nog? Deze twee woorden, veronderstellend, het komt van twee verschillende, het is altijd een... Satan heeft geprobeerd Gods werk in de, Gods woord in de Hof van Eden te verdoezelen. Moab heeft hetzelfde geprobeerd. Satan deed hetzelfde in de tegenwoordigheid van Jezus, vloog op hem in met zijn kerkelijke opleiding en kennis en zei, er staat geschreven. En Jezus vloog meteen op hem in en zei, er staat ook geschreven. Het werkte wel bij Jezus, waarom? Het woord was in het woord. Daarom doorwerkte het. De stroom was in de draad. Dat is het verschil. Wel nu, de stroom is hier nodig in de draad, zie. Ik ben slechts de draad, maar hij is de stroom. De draad is dus dood zonder de stroom. Als de stroom van God, de Heilige Geest, door een draad kan komen, uw broeder, en aan u kan beschrijven, of door de Heilige Geest, zoals hij dat deed bij de vrouw bij de bron, iets beschrijven wat u hebt gedaan, of iets wat u behoorde gedaan te hebben, of iets uit het verleden waarvan u weet of het de waarheid is of niet, of dat u ziek bent, of dat er iets verkeerd met u is. Als het u vertelt wat er verkeerd met u is, dan zult u weten of het de waarheid is of niet, niet waar?
Dan zou u het weten. Is dat juist, gemeente? Als hij u dan kan vertellen wat er is geweest, en u weet of dat waar is of niet, als hij dan, u dan vertelt wat er zal gebeuren, dan weet u dat het waar is, zie? En u weet al wat er zal gebeuren, omdat hij het precies hier in zijn woord heeft gezegd. Het hoeft niet van mij af te komen, het is al gekomen. Het enige nu is de bevestiging dat dit woord, uw geloof, uw wezen en Gods woord elkaar precies hier ontmoeten. Zie, ik ben slechts een mondstuk om het over te brengen, zie. Hier is Gods belofte. God zei dat dit een teken zou zijn van de laatste dag. Hier zijn de laatste dagen, we leven erin. Goed, nu, is dat waar? Hier is de Heilige Geest die precies nu aanwezig is. Hoeveel hebben er ooit de foto van die engel gezien, dat licht? Zie, hij is precies nu hier. Hij is precies hier, precies waar ik sta. Dat is datgene wat spreekt. Dat is precies wat hij doet voor deze vrouw, zie. De vrouw heeft wat problemen met haar oren. Ze heeft problemen met haar oren. Dat is juist. Ze wordt er ook wat hardhorend door. Dat is, steek uw hand op als dit waar is. Ik vang dat altijd op. Iemand denkt dat ik dat raad. U veronderstelt verkeerd. Ik raad dat niet. Wacht even. Wacht even op. Ik wil even tot u spreken. Nu laat eens zien, ik weet niet wat hij heeft gezegd, wat het ook was. Het was juist, ja, het zijn uw oren. Ik zie nu dat er iets verkeerd gaat met uw oren. En u hebt iets verkeerd in uw hoofd. Het is iets zoals een hoofdpijn, zoals migrainehoofdpijn of zoiets. Er is vanavond iemand bij u, dat is juist. Het is een vrouw, een oudere vrouw, geheel juist. Ze heeft ook problemen met haar oren. Ik kijk nu recht naar haar.
Dat is juist. Ze is een vrouw, een elderly vrouw.
Een oudere vrouw, heel juist. Ze heeft ook problemen met haar oren. Ik kijk nu recht naar haar, terwijl ik naar u kijk.
Yes.
Er is nog iets wat ze heeft. Ze heeft hoge bloeddruk. Ze heeft artritis. Dat is waar.
Dat
is precies waar. Goed. Gelooft u dat ze gezond zal worden? Ruby? Gelooft u dat ze gezond zult worden, mevrouw Crumbly? Ruby Crumbly? Ga dan terug en vertellen. Gelooft u? Gelooft u? Indien gij kunt geloven. Nu geloof slechts. Dan nu haar naam noemen was niets bijzonders. Zei Jezus niet tegen Petrus, uw naam is Simon. Uw vader was Jonas. Zie? Kijk, het is nog steeds hem. Ik ken u niet. Meneer, we zijn vreemden voor elkaar, maar gelooft u dat God uw probleem aan mij kan openbaren? Zou u geloven dat ik zijn dienstknecht ben, wanneer ik dat deed? Zou het gehoor iedereen daar hetzelfde geloven? Er gebeurde iets. Niet in het gehoor. Ik begreep het niet precies. Laat me uw aandacht weer oppakken. Even wachten. U bent hier voor iemand anders. Die persoon is niet hier. Ze zijn niet in deze stad, zelfs niet in deze staat. Ze zijn in Carolina. Dat is waar. U staat voor haar. Het is de vrouw van een prediker. Ze heeft kanker. De kanker is in de borst. U staat voor haar. Gelooft u dat zij gezond zal worden? Mogen Jezus Christus dit toestaan? Hoe maakt u het? We zijn vreemden voor elkaar. Maar gelooft u dat Jezus Christus, de Zoon van God, vanavond leeft? Het begint nu ook in het gehoor. Het is een beetje moeilijk om het hier op het podium vast te houden. Het gaat verder. Het waaiert over het gehoor heen, zie. Als u slechts kon geloven, vrienden, op dit moment dan zou u de geest van God kunnen zien bewegen. Ik zal proberen zoveel mogelijk mijn aandacht hier te houden voor deze mensen die ik hier in de rij heb staan. U bent ook een vreemde. Dat is waar. Was in het ziekenhuis.
had een operatie aan de ruggenwervel. Dat is juist. Wilt u naar Georgia terugkeren en gezond zijn? Wilt u dat, mevrouw Colleen? Ga dan terug en geloof het met heel uw hart. Wat als ik u vertelde dat uw rugprobleem is genezen terwijl u daar staat? Zou u mij geloven? Goed, keer terug en claim het eenvoudig. Zeg dank u, heren. Ga gelovend. En u hebt hetzelfde. Ga eenvoudig gelovend. Dat is alles wat u hoeft te doen. Uw maagproblemen? Ga eten. Jezus Christus maakt u gezond, als u met uw hele hart gelooft. U hebt een nerveuze toestand wat u bij u ook maagproblemen veroorzaakt. Gaat u dus rechtstreeks voorwaarts en eet uw avondmaal. Gelooft u met uw hele hart? Heb geloof. Een hartprobleem betekent niets voor God om te genezen. Gelooft u dat Hij u gezond zal maken? Ga terug naar uw zitplaats en zeg, dank u, Heer, dat u mij geneest. Beslist, klim daar niet naar boven, want artritis doet pijn. God kan het genezen, gelooft u dat? Ga direct terug en zeg, dank u, Heer, en word gezond. Nervositeit is heel erg, maar geloof dat God nervositeit kan genezen. Ga terug en zeg, dank u, Heer, en word gezond. Gelooft u iedereen met zijn hele hart in die gij kunt geloven? Wat als ik niets tegen u zou zeggen en u alleen vertelde dat u in orde zult komen en dat uw hart, wel, gaat u verder, u bent hoe dan ook genezen. Ik zei dat voorbij, voordat hij... Nu, hier hebt u al heel lang last van gehad. En zure maag en al deze dergelijke dingen. Gelooft u dat hij u nu gezond gaat maken? Ga eten, wees eenvoudig gezond. Gelooft iedereen met zijn hele hart? Deze kleine dame die hier zit, met haar hoofd gebogen, die precies hier zit, is aan het bidden. Er zit daar een vrouw naast haar, ik kan haar naam niet zeggen, ik weet niet wie ze is. Maar die persoon is aan het bidden voor een geliefde, dat die gered zal worden. Dat is precies juist. Als u met uw hele hart zult geloven dat God hen zal genezen... Ga dan en God zal het u helemaal precies geven in uw antwoord op uw gebed. Wat is de naam van de dame die daar zit? Ik kan het niet zien, die precies daarnaast daar zit. Ja. Vertel haar om het te geloven. God heeft haar gebed beantwoord. Amen. Prijs de Heer. Amen. Gelooft u? Twijfel niet. Heb geloof in God.
Ron Softman. Ben jij dat die daar achteraan zit, naar wie je kijkt? Leg je hand op die vrouw daarnaast je. Je vriendin daar zit daar. Ze heeft een nierkwaal. Gelooft u dat u genezen zult worden, dame? Jazeker. Uw man die ernaast zit... heeft problemen met zijn ogen. Gelooft u dat hij genezen zal worden? Leg uw handen op hem. Ze zijn beide totaal vreemden. Ik heb ze nooit eerder in mijn leven gezien. Gelooft u met heel uw hart? Jezus Christus maakt u gezond. Amen. Gelooft u? God kan maagproblemen genezen. Nerveuze magen. Gelooft u dat? Dat hij gezond maakt? Ontvang het. Jezus Christus maakt u gezond. Amen. Hoeveel hier binnen geloven met hun hele hart? Overal. Gelooft u dat dit dezelfde Heere God is die daar op die dag bij Abraham stond en zich voorstelde in menselijk vlees? Ziet u niet dat het dezelfde God is in u? Dezelfde God in mij? Hetzelfde teken dat hij vlak voor de eindtijd aan de uitverkoren gemeente gaf? Gelooft u dat niet? Gelooft u niet dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer? Gelooft u niet dat dit een teken is van zijn komst? Gelooft u niet dat dit een teken is dat de wereld vernietigd zal worden? En het millennium eraan komt? Dat we een geweldige regering met God zullen hebben? Gelooft u dat? Het is het eindtijdteken. Hoeveel zaden van Abraham zijn hier vanavond binnen met die hoop in hen, rustend in God? Jezus Christus, de Zoon van God, zei, deze tekenen zullen deze zaden van Abraham volgen. Degene die geloven. Bent u een gelovige? Steek uw hand op. Nu, het kan me niet schelen wat er verkeerd met u is. Dat heeft niets te betekenen, zie. Het vertelt u slechts en openbaart, zie. Maar uw geloof is nodig om de genezing te doen, zie. Uw geloof doet dat. Zie, het is mijn geloof in de gave van God wat het openbaart omdat God een belofte deed. Want God openbaarde de belofte aan mij door zijn woord en ik blijf bij die belofte. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik blijf bij die belofte. Die kleine dame die daar zit met het blaasprobleem, gelooft u dat God u gezond zal maken? Goed dan, u kunt uw verlangen hebben. God zegen u. U zorgt over uw gebedskaart. U hoeft er uiteindelijk helemaal geen te hebben, zie. God maakt u gezond. Ziet u wat ik niet bedoel? Het is gewoon overal. Gelooft u het? Leg uw handen op elkaar. Bid gewoon voor elkaar. Ik wil zien hoe u bidt. Hier in deze kleine groep hier in de gebedsreis dan. Keer uw handen uit elkaar en leg uw handen in uw bid voor elkaar, eenvoudig. Ik wil u horen bidden. Bid niet voor uzelf, bid voor degene waar u uw handen op hebt gelegd. Dat is het. Als u in de hal staat, overal in deze plaats, leg uw handen op elkaar. Onze hemelse Vader, wij brengen deze samenkomst naar dit moment van een geweldige climax. De duivel heeft elk ding geprobeerd om het te verhinderen. Maar God, u hebt uzelf aanwezig getoond. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Door het woord, door schriftuurlijke tekenen. Door de Bijbel zelf, die de belofte geeft en gezegd heeft dat deze tekenen zouden komen te geschieden in de laatste dagen. Jezus Christus, Zoon van God, die de harten kent en de namen alles, de ziekte en wat het was, wat is en wat zal zijn. U weet er alles over. Deze mensen die hier vanavond zitten, zijn uw mensen. Ze zijn kinderen van God. En zij geloven u. Zij hebben hun handen op elkaar gelegd. U zei, deze tekenen zouden degene volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Nu plaats ik mijn gebed bij die van hem. Ik geloof dat u wat zij vragen aan hen zult geven, want het zijn uw kinderen. U zult hen geen goed ding onthouden die oprecht voor u wandelen. Nu, Satan, wij komen tot dit moment om je uit te dagen. Je bent verslagen. Je bent verslagen sinds Calvary. Er bestaat niets wat je kunt aanbieden dan bluf. En wij laten je niet langer bluffen. We leggen je het woord van de Heere God voor. Het woord des Heere zegt, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Deze mensen belijden dat ze de doop van de Heilige Geest hebben. Ze hebben de bovennatuurlijke kracht gevoeld die door hen heen vloeide om hun levens te veranderen. Ze hebben sympathie voor elkaar. Ze bidden voor elkaar. O, Satan, jij boze, die deze mensen hebt ziek gemaakt. We bezweren in de naam van Jezus Christus om deze mensen los te laten. Kom uit hen vandaan in de naam van Jezus Christus en laat hen gaan. Kom eruit in de naam van Jezus Christus. Amen. Ga nu op uw voeten staan. Sta op. Geef God de prijs. Steek uw handen omhoog naar hem. Het kan niet schelen of u kreupel bent. Sta hoe dan ook op. Steek uw handen omhoog en geef God de prijs. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Blessed be your name, Father. Halleluja, Jesus. Blessed be your name, Father. Halleluja.